Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Erik Roddenhoff van DPG Media, topman van dat grote bedrijf. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, leuk.
Dat snap ik. Maar ik heb toch alvast een belangwekkende vraag. Want wat is de moeilijkste beslissing die je de afgelopen tijd hebt moeten nemen?
Even denken, 14 september. 14 september was de dag toen presenteerden alle teams van Sanoma wat ze wilden gaan doen met hun merken. En daar moet je dan ja of nee tegen zeggen. Er gaan veel investeringen mee gepaard. En dat was een belangrijke dag, een leuke dag. En je neemt heel veel beslissingen voor de toekomst.
En Sanoma, dat is goed om te weten, hebben jullie recent overgenomen. Ook recent groen licht voor gekregen dat dat allemaal kan. Maar moet je dan op één dag heel veel cruciale beslissingen nemen? Is dat wel verstandig?
Nee, je hebt een soort finale daarin. We hebben maanden gewerkt aan wat gaan we doen met alle merken, met Donald Duck, Libella, et cetera, nu.nl. En dan op die finale dag presenteren al die teams. En dan komt alles bij elkaar. En dan zeg je eigenlijk ja, en vanaf daar is het doen.
Nou.
En
krijg je dan aan het einde van de dag een soort juichgevoel over je heen? Of heb je koppijn van alle dingen die je gezien hebt en waar je een mening over moet vormen?
Je krijgt met z'n allen een soort yes we can gevoel. Maar daarna ook shit, we moeten het gaan doen.
Nou, wat je dan allemaal moet gaan doen, dat gaan we zo meteen uitgebreid horen. Maar eerst naar belangrijk nieuws van nu. En dat is dat er veel minder mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen zijn dan eerdere cijfers lieten zien. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van CEDRIS, de Vereniging voor een Inclusieve Arbeidsmarkt. En de voorzitter van die vereniging, de vicevoorzitter, is Jeroen van der Geest. Welkom, goedemiddag. Hebben wij contact?
Dank u wel.
Jawel, we hebben contact. Ik wil eerst met u doornemen hoeveel mensen er volgens de officiële cijfers aan een baan geholpen zouden zijn. Dat zijn er 53.000. Nu komt u op basis van dit onderzoek uit op 12.000 mensen. Dat is een enorm verschil. Wat zijn de belangrijkste verklaringen?
Ja, dat is zeker een enorm verschil. En wat ik wel ook zou willen benadrukken is dat er dus nog steeds wel extra banen gerealiseerd zijn. En dan moet je eigenlijk ook even goed naar die term extra banen kijken. Als wij het over extra banen hebben, dan proberen we daar eigenlijk de definitie te hanteren. Mensen die voorheen niet aan het werk waren, op de bank thuis zaten, om het wat onplezierig uit te drukken. En als je kijkt naar dat grotere aantal, dan zie je dat dat ook een verschuiving is van groepen mensen. En dat het dus niet altijd gaat over een extra baan, een nieuwe baan.
Denkt u dat er in de telling die het ministerie van Sociale Zaken tot nu toe hanteerde sprake is van opzet om maar te doen voorkomen alsof er ontzettend veel bereikt is? Of is het gewoon een definitiekwestie, wat is nu een extra baan en wie valt er wel of niet onder?
Nou, kijk, je kunt natuurlijk heel erg gemakkelijk focussen op het verschil tussen die 12.000 en die 53.000. Wat ik merk in alle contacten, ook met het ministerie, is dat iedereen zich ontzettend hard in wil zetten voor die banenafspraak. En dat er heel veel sympathie is om voor deze groep mensen, die dus zondag regulier op de arbeidsmarkt een plek vinden, om daar inspanning op te zetten, om daar ook de arbeidsmarktdeelname van te vergroten. Dat merk ik bij het ministerie, dat merk ik bij werkgevers. Alleen als je gewoon naar de feiten kijkt, ja, dan zien wij dat het achterblijft. En staan wij nog steeds vol achter de banenafspraak, maar willen wij ook wel pleiten voor extra maatregelen om uiteindelijk de doelstelling van 125.000 extra banen te realiseren.
Ja, dat is wel goed om eventjes je dan te realiseren in dit opzicht, want het gaat over 125.000 extra banen. U komt nu op 12.000 banen. Dan red je het toch niet met sympathie en het feit dat iedereen zegt er zijn best voor te doen. Dan moet er toch heel veel meer gebeuren.
Ik denk dat dat ook hetgeen is wat wij proberen aan te geven. Je ziet wel dat de banenafspraak is natuurlijk een uniek iets waar overheden, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties gezamenlijk afspraken maken om tot een meer inclusieve arbeidsmarkt te komen. Dat uiteindelijk uitgedrukt in dus extra banen. En daar blijf ik dan maar even de nadruk op leggen. En nu zie je dat dat achterblijft. En ons pleidooi is ook dat het uiteindelijk gaat om ondersteuning van werkgevers. En ook mensen die een plek niet zelfstandig op je arbeidsmarkt kunnen verwerven. En ja, daar zijn natuurlijk ook altijd middelen mee gemoeid. Dat is wat moeizamer gegaan de afgelopen jaren. En werkgevers staan, en dan komt het woord sympathiek weer om de hoek. Die staan vaak heel sympathiek tegenover het aannemen van mensen met een beperking. Maar moeten daar wel in begeleid worden en ondersteund worden.
Ja, maar mag ik daar dan toch nog even iets over vragen? Want als u zegt
daar nog wel wat achter,
dat het de afgelopen jaren al wat achterblijft. En u kijkt naar de arbeidsmarkt van dit jaar, van de coronacrisis. U heeft misschien ook wel in de gaten dat heel veel bedrijven moeten knokken om hun eigen medewerkers überhaupt aan de bak te houden. Dan ligt het niet heel erg voor de hand dat er op dit moment nog extra wordt geïnvesteerd in mensen met een arbeidsbeperking die extra begeleiding vragen, ook nog binnenboord te krijgen.
Nou ja, u zegt hun eigen medewerkers. Dat was nou juist de bedoeling met de banenafspraak, dat deze banen ook echt gaat om mensen die in dienst komen bij werkgevers of in dienst blijven bij werkgevers. En ook mensen met een arbeidsbeperking verdienen het, denk ik, dat werkgevers zich inzetten om deze mensen te behouden. Ook juist in crisistijd. We hebben in de eerdere crisissen steeds gezien dat mensen met een arbeidsbeperking eerder weer ontslagen worden. En daardoor zien we dat op het moment dat we die niet daarna weer volop kansen geven op de arbeidsmarkt, dat het verschil tussen het meedoen op de arbeidsmarkt van mensen met en zonder arbeidsbeperking steeds groter wordt. En dat proberen we nou juist te verkleinen.
Jeroen van der Geest, vicevoorzitter van CEDRIS, de Vereniging voor een Inclusieve Arbeidsmarkt. Dank u wel.
Kees de Kort.
Dan een Kees de Kort die er altijd maar bij blijft horen. Macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas. Ja, ik ben eigenlijk ook wel arbeidsongeschikt, hè.
Nou, daar wil ik nou op de radio niet al te zeer over uitweiden. Maar het is natuurlijk wel zo, ja. Kees, de OESO, de OECD, de vereniging, de club van ontwikkelde landen, die houdt zo ongeveer in de gaten hoe het er economisch voor staat en zal komen te staan. De leading indicators, daar gaat het erover. Wat blijkt daaruit?
Nou ja, de leading indicators. Wat denkt de OECD? Dat de grote, de 30, 40 grote economieën in de wereld, hoe die... zich economisch gaan ontwikkelen, een maand of 6 tot 9 vooruit. Dat is wat ze hier proberen aan te geven. Ja, wat zij zeggen, en wat ze ook al wel eerder gezegd hebben, is dat het herstelverhaal na de coronaklap, dat herstelverhaal begon goed. Maar dat is aan het afzwakken. Dat was vorige maand al en dat is nog steeds zo. En dus het afzwakken economisch groei, geen nieuws voor de vaste luisteraars, maar de OECD zegt dus eigenlijk dat de komende tijd ook wel zal doorgaan. Afzwakkend, dat geldt voor de meeste landen. In eurozone is het allemaal wat somberder dan op andere plaatsen. Vanwege al die besmettingsverhalen en bewegingsbeperkingen ingevoerd. Dus ja, Engeland, daarvan zegt de OECD, dat zien we eerder weer krimpen. Ook niet heel nieuw. En Frankrijk, nou, daar hopen we van dat het in ieder geval niet gaat krimpen. Maar opgetelde beeld is afzwakken economische groei.
En dan zegt de OECD er voor de volledigheid nog bij dat de lockdowns, waar sinds een paar weken weer sprake van is, nog niet geheel zijn meegenomen in de rapportage. Dus het is eerder naar beneden dan naar boven.
Ja.
Dat zal je toch deugd doen dat ik dat ook gelezen heb. Gaan we naar Amerika, want daar regent het altijd cijfers, banencijfers, autoverkopen, vertrouwenscijfers. Dus, maak er maar wat van, Kees.
Het is al een paar dagen geleden, maar we de non-farm payrolls, hoeveel banen zijn erbij gekomen, is afgelopen vrijdag bekend geworden. Nou, een heleboel natuurlijk, ik geloof 640.000 banen erbij. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar dat zijn er in wezen alweer een heel stuk minder dan de maanden daarvoor. En er zijn in april, mei gewoon ongeveer 20 miljoen banen in ieder geval tijdelijk verdwenen. Dus er is sprake van herstel, nadrukkelijk. Maar ook daar in die Amerikaanse arbeidsmarkt is het herstel aan het vertragen. En wat je ook nog wel ziet, en dat maakt die data ook wel moeilijk. Die schok die door het systeem gegaan is, van die lockdown en die 20 miljoen mensen die geen werk meer hadden en het herstelverhaal, maakt dat, ja, die statistieken komen er echt niet goed uit. Je hebt ook twee enquêtes, een bedrijf-enquête, dat zijn die 640.000 banen. En je hebt een publieksenquête. Ja, normaal, daarvan zou je zeggen, in normale omstandigheden gaat het een beetje gelijk op. Nou, dat is niet zo. Die publieksenquête ziet er echt totaal anders uit. Dus het is nog steeds die schok die er begin april in het systeem ontstaan is, die is nog steeds niet uitgewerkt. Maar grosso modo kun je wel zeggen dat de arbeidsmarkt weer verbetert, maar dat het herstel verdraagt.
Ergens de afgelopen dagen popte in het nieuws ook de naam van Christine Lagarde op, de president van de Europese Centrale Bank, of zoals jij haar noemt, Christientje.
Dat mag ik niet meer zeggen van mijn vriendin.
Oh, dat mag je van je vriendin niet meer zeggen. Nou, ik hoop dat ze dan vandaag niet luistert. Maar mevrouw Lagarde heeft zich uitgesproken over het klimaat en over de risico's van klimaatverandering. En of die wel correct geprijsd zijn, Kees. Ja, op mijn klok staan nog een paar minuten tirade, Kees de Kort. Dus vertel me wat je daarvan vindt.
Dat is van een ongekende brutaliteit.
Dat waarom?
Is fake news in het kwadraat. Dat is kop in zand steken. Dat is een godspeel van het jaar.
Waarom? Want het kan toch zijn dat klimaat niet en de risico's van klimaatverandering niet correct geprijsd zijn?
Dat kan zeker, Thomas. En ik denk ook dat het zo is. Maar mevrouw Lagarde werkt bij de ECB. En de ECB is verantwoordelijk dat helemaal niets goed geprijsd is. Sterker, risico kent geen prijs meer. Gratis geld, negatieve rente. Onder de bezielende leiding van mevrouw Lagarde is het financieel zelfs opgeblazen. Risico kent geen prijs meer. Dus dat klimaatrisico misschien verkeerd geprijsd is, dat kan wel, maar het grote verhaal van de economie is dat risico geen prijs meer kent. En mevrouw Lagarde is dus verantwoordelijk voor dat sparen geen zin meer heeft, dat de pensioenproblemen per dag groter worden, dat ongelijkheid explodeert, dat de financiële, dat er overal bubbels zijn ontstaan. Dat is gewoon, dat krijg je als je gewoon risico totaal verkeerd prijst. En dan ga je de druk maken over klimaatrisico dat misschien niet goed geprijsd is.
Dus jij vindt dat door de opkoopprogramma's en het rentebeleid van de ECB dat risico in zijn totaliteit verkeerd geprijsd is? Nee, en dan geeft het geen pas?
Niet verkeerd geprijsd, gewoon niet geprijsd.
Niet geprijsd.
En als je het belangrijkste goed ter wereld geen prijs geeft, want het is gratis of het is negatief, dan gebeuren allemaal hele rare dingen.
En het belangrijkste goed ter wereld, dat is geld, begrijp ik?
Ja. Helaas, voor een heleboel mensen. Maar dat is nou de allerbelangrijkste prijs ter wereld. En wat je ook bewerkstelt, is dat de economie bevriest. Dat moral hazard wordt geïntroduceerd. Allemaal al heel erg. En dan ga je druk maken over klimaatrisico's. Thomas, het is een unieke brutaliteit. En de godsbe van het jaar. Echt onwaarschijnlijk dat je dit onhardop durft te zeggen. Wetend, nogmaals, dat je verantwoordelijk bent voor het opblazen van het totale financieel stelsel en alles wat erbij komt kijken.
Kees de Kort, adem uit.
Inderdaad.
En probeer morgen weer op kracht te komen. Dan houden we contact.
Tot morgen.
Tot dan.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Erik Roddenhoff, de topman van DPG Media. En Niels Koerts, beursanalist van IEX Media. Voor een blik op de beurs. Niels, ik wil bij jou beginnen. Fijn dat je er bent.
Goedemiddag.
Maar we beginnen, als ik het goed heb, in de min. Want jij wil het hebben over Prosus, groot bedrijf. Kun je nog even toelichten wat het bedrijf allemaal doet?
Nou, Prosus die is eigenlijk, dit is natuurlijk van oorsprong een Zuid-Afrikaanse holding. En binnen de AEX een van de grootste bedrijven. En dat aandeel staat de laatste paar dagen ze hebben natuurlijk een 30% belang in Tencent. En dat is een groot Chinees techbedrijf. En wat het nieuws naar buiten kwam is natuurlijk dat de Chinese overheid die wil de macht van grote internetbedrijven inperken. En daar heeft Tencent last van.
Dus bijvoorbeeld die afgeblazen beursgang van dat Ant Group op het allerlaatste moment, ter 11:00, dat straalt nu ook uit naar zo'n bedrijf als Tencent.
Ja, dat is daar een voorbeeld van. En ja, er gaan ook geruchten dat bijvoorbeeld met het inperken van de macht, dat het... Ja, kijk, in het verleden mocht Tencent gewoon overnemen wat ze maar wilden. Ze konden ieder bedrijf overnemen in China wat ze maar wilden. En dat wil de Chinese overheid niet meer. En ja, er gaan ook zelfs geruchten op dat ze activa moeten verkopen. Bijvoorbeeld intellectuele eigendommen. Dus dat raakt dat bedrijf. Nou, daar komt natuurlijk bij dat Tencent ook nog in online gaming zit. Ja, en met de vaccin opkomst gaan we natuurlijk weer meer naar buiten. en minder gamen. Dus ja, het is gewoon eventjes slecht nieuws voor Tencent en dus ook voor Prosus.
Ik snap eigenlijk dat de Chinese overheid op twee verschillende borden schaakt. Want enerzijds wil ze, denk ik, haar invloed laten gelden. Anderzijds geloof ik ook dat het in het belang van China zou zijn om hele grote bedrijven te creëren om zo in de ring te kunnen staan met Amerikaanse grote bedrijven. Dus wat is nou precies de strategie?
Ja, kijk, dat laatste is natuurlijk wel belangrijk. Ze willen natuurlijk groter worden dan Amerika. Alleen wat nog altijd centraal staat bij de Chinese overheid is wel controle. Ja, en op het moment dat bepaalde bedrijven zo machtig worden, of in die dreiging is er, ja, dan kunnen zij, ja, is denk ik de angst vanuit vanuit de staat dat ze hun grip verliezen. En ik denk dat zwaarder weegt dan die battle met Amerika.
Ja, de battle met Amerika, Erik, die wordt ook gevoerd door DPG op zijn eigen manier. Want jullie zien ook grote bedrijven die steeds groter worden en moeten daardoor zelf ook groter worden. Dat lijkt zich, als ik het allemaal goed begrepen heb, vooral te richten op Amerika. Maar moet je ook met een schuin oog kijken naar China, naar hele grote bedrijven die daar worden gecreëerd?
Vast. Maar die zijn nu voor ons nog heel ver weg. Ik hou het toch wat dichter bij huis. En het dagelijkse last wat wij ervaren is met name van de grote Amerikaanse spelers. De Google, de Apple en Facebook, de drie. En Amazon is op komst en wie weet wie die weer gaan vervangen.
Ja, nou, dicht bij huis, dat kan. Dicht bij huis kan ook tegelijkertijd ver weg zijn. Bijvoorbeeld als de Volkskrant schrijft over wat er in Amerika gebeurt. Daar is jouw oog opgevallen vandaag. En dan de berichtgeving van Fox met name.
Ja, ik ben een mediaman, dus je volgt de Amerikaanse verkiezingen enerzijds vanuit interesse, maar anderzijds ook gewoon vanuit entertainment. Maar wat vanochtend opviel, was natuurlijk het artikel: heeft Fox nieuws genoeg van Trump? En dat begint met Fox een persconferentie van de minister van de president onderbreekt. Dat is natuurlijk al uniek. En dan vervolgens die president in die persconferentie gewoon glashard staat te liegen. Feiten doen er gewoon niet meer toe. En als je dan verder kijkt, dan gaat het over: heeft Fox een draai gemaakt? Dus ook bij Fox doen de feiten er niet meer toe. En is het eigenlijk, hebben we het niet meer over nieuwsbedrijven, maar over opiniebedrijven. Nou, allemaal vertaald naar de Nederlandse wereld, naar mijn eigen merken, denk ik. Maar goed dat we in Nederland wonen en dat dit nooit kan voorkomen.
Maar zou je het kunnen vertalen naar je eigen wereld? Want het is wel duidelijk dat er korte lijntjes zijn, dat bepaalde presidenten ook baat hebben bij berichtgeving van Fox. He, tot nu toe was Fox en Trump was een twee-eenheid. Zou het kunnen gebeuren dat, ik noem maar wat, premier Rutte met jou belt als hoofd van DPG, dat er dan via jou wordt geprobeerd om de berichtgeving in kranten te beïnvloeden, dus dat jij belt met toonaangevende hoofdredacteuren van belangrijke titels? Zou dat kunnen gebeuren? Is het wel eens gebeurd?
Nou, ik denk als er nu de hoofdredacteuren van DPG luisteren, dat er hard wordt gelachen. Dan is dit nu echt een entertainmentprogramma geworden. De hoofdredacteuren zouden precies het tegenovergestelde doen. In Nederland is dat ondenkbaar.
Dus jij belt en je zegt: hey, vanaf nu zadelen wij Rutte op het paard. Hè? Dan moet hij, dat
vanaf
is dat
nu
onze man.
Noemen we Rutte en Mark Hoesijn Rutte. Dan zullen mijn hoofdredacteuren hard lachen, de telefoon erop leggen en aan elkaar vertellen: moet je nou eens horen.
En dat is een goed teken dat jij die invloed niet hebt.
Dat is een heel goed teken. Dat is een heel goed teken. Want dat geeft aan dat we gewoon nog steeds echt nieuwsbedrijven zijn. En niet anders. Geen opinie maken.
We gaan naar bedrijven die beursgenoteerd zijn en die cijfers hebben laten zien. ABN AMRO. Als ik zo met één oog kijk, denk ik, nou, dat zijn redelijke cijfers met ook een redelijke verwachting voor de toekomst. Hoe is er op de beurs op gereageerd, Niels?
Nou ja, negatief. En dat verbaasde mij wel. Want ik had echt gerekend dat de koers misschien wel omhoog kon gaan. Want ik keek vanochtend vroeg even snel naar de cijfers. En wat positief is dat er minder geld in de zogenaamde stroppenpot gaat. Dus er wordt minder geld opzij gezet voor slechte leningen. En ook de winst viel hoger uit dan verwacht. Alleen als je dan kijkt wat dieper naar die cijfers, dan komt die winst eigenlijk alleen maar hoger uit omdat er een eenmalige baten is van 265 miljoen. En wat wel een pijnpunt is en blijft voor banken, is dat de rentemarges door de lage rente onder druk staan, maar dat de kosten oplopen, dus minder inkomsten, meer kosten. En dat is wel iets wat die banken echt achtervolgt en waarvan we ons kunnen afvragen of dat de komende jaren of dat anders zal zijn. Dus ja, dan is met banken kunnen we onszelf wel afvragen of we daar eigenlijk wel in moeten beleggen.
Volgens mij geef je met die vraag het antwoord, of niet?
Maar misschien, ik geef misschien een klein tipje van de sluier.
Ja, en dan is er ook altijd volgens mij nog bij banken het verhaal dat er serieus onderzoek gedaan wordt naar mogelijke witwasschandalen, dat die goed in de gaten worden gehouden, dat ze daar ook zelf flink in moeten investeren. Speelt dat ook nog bij ABN AMRO?
Ja, want als het goed is, is er geloof ik ook, is natuurlijk ABN AMRO is daar ook van beschuldigd. En ik geloof dat die boete nog niet bekend is uit mijn hoofd. Dat zou ik niet zeker weten. Maar dat achtervolgt natuurlijk ook de Nederlandse banken. En kijk, het probleem wat ze hebben is natuurlijk dat ze daar ook steeds meer mensen in dienst moeten nemen om te controleren of die geldstromen wel in orde zijn. En ja, dat kost ook weer meer geld. Dus dan zie je ook weer dat dat een van de redenen is dat ook gewoon die kosten oplopen. En ja, met lage inkomsten daartegenover is dat gewoon, ja, gewoon slechte vooruitzichten.
Dus ABN AMRO doet het niet zo goed op de beurs. Geldt ook voor zogenoemde stay-at-home stocks. Je haalde net al Prosus aan, die voor een deel ook drijven op spelcomputers. Maar Zoom, daarvoor geldt volgens mij ook dat ze zijn afgestraft. Omdat er dat vaccin zou zijn. En dat zou er dan voor kunnen zorgen dat we op een andere manier gaan leven. Tijdelijks of hebben deze bedrijven nu het beste wel gehad?
Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Kijk, als je het mij vraagt, kijk, we hebben natuurlijk best wel veel technologiebedrijven onderuit zien gaan de laatste paar dagen. Maar wat natuurlijk wel het voordeel is van een belegging in technologieaandelen is dat die over een langere periode wel groeien. Ik bedoel, neem bijvoorbeeld onze chippers, ASML, BSI, ASMI. Kijk, op het moment dat we door een vaccin, dat we weer sneller de economie in de running is, gaan we ook weer meer geld uitgeven. En ja, meer smartphones. En daar zitten natuurlijk chips in. Dus die ontwikkeling is gaande. Dus ik denk zelf dat technologieaandelen, dat deze correctie, dat tijdelijk is.
Dan, tot slot. Ja, nee, Niels, we gaan naar het einde. Ja, je liet een pauze, ja, dus goed. Ik heb hem gebruikt. Heb jij nog een vraag voor Erik Roddenhoff van DPG?
Ja, nou, ik heb natuurlijk eventjes gekeken. En DPG Media, ze lijken me ook last te hebben van die coronacrisis. En mijn vraag is eigenlijk of die advertentieinkomsten, wanneer verwachten jullie dat dat weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis?
Nou, goede vraag. Natuurlijk hebben wij last van de coronacrisis. Maar wij leven voor het grootste deel van lezersinkomsten en van online inkomsten vanuit Independer en dat soort bedrijven. Dus we hebben de advertentiedip goed kunnen opvangen. Daar hadden we niet zoveel last van. Maar de eerste klap was heel diep. En de tweede klap zie je de adverteerders toch ook wijzer worden en leren.
Dat betekent dat ze vooral moeten blijven adverteren, begrijp ik.
Als Sinterklaas en Kerst eraan komt, moet je blijven adverteren. Altijd.
We hebben het daar zo meteen uitgebreider over. Maar dank alvast voor je voorzet, Niels, van IEX Media. En wellicht tot de volgende keer. Want het was weer voortreffelijk. Zometeen meer over de toekomst van Erik Rodden. Nee, niet ja, de toekomst van Erik Roddenhoff. Dat ook, bij DPG Media.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
In april kreeg DPG Media, voorheen de persgroep, groen licht van de ACM om Sanoma over te nemen. Een half jaar later zijn beide bedrijven samengesmolten. DPG mag zich het grootste mediabedrijf van Nederland en van België noemen. En aan het roer van dat bedrijf staat Erik Roddenhoff, bij mij te gast. Welkom, fijn dat je er bent. En DPG voor de mensen die nog wat inzicht in de portefeuille nodig hebben. Onder andere bedrijven achter de Volkskrant, het AD, maar ook Independer, Donald Duck, het hoort er allemaal bij. En dat kan ik zeggen omdat er nu dus groen licht is voor die overname van Sanoma. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Wat bedoel je? De goedkeuring?
De goedkeuring, ja, want dat laat natuurlijk op zich wachten.
Dat heeft 3-4 maanden geduurd. En de toezichthouder ACM kijkt of onze positie niet te groot is. Of we ons marktmacht kunnen misbruiken en dat soort zaken. En ze hebben geconstateerd dat dat allemaal niet zo is. En dus groen licht gegeven in één keer, zonder enige voorwaarden. En daarna begin je aan een nieuw bedrijf.
Dat viel jou reuze mee, dat er niet toch alles versleuteld hoefde te worden en dat je in één keer groen licht kreeg, begreep ik?
Nou, dat hadden we vooraf verwacht. Hè. Je doet die verwachting vooraf. En de ACM moet gewoon zijn werk goed doen. Dus bij elke overname weten we dat je daar 3-4 maanden wel de tijd moet geven om het werk goed te laten gebeuren.
Er zijn de afgelopen tijd ook fusies geweest, overnames geweest, waarvan een van de partijen dacht, hey, dat is in het huidige perspectief toch aan de hoge kant, die prijs. Daar moeten we proberen vanaf te komen. Nu waren er toen DPG Sanoma overnam al mensen die zeiden 460 miljoen voor merken die het wat lezersaantallen betreft moeilijk hebben, gehalveerd zijn. Bijvoorbeeld Margriet en Libelle hebben het al een tijdje lastig. Is het niet ook heel veel geld?
460 miljoen heb ik niet op mijn bankrekening staan, dus het is echt bam veel geld. Maar je moet een plan hebben met die merken. En daar hebben we natuurlijk vooraf heel lang over nagedacht. Van wat willen we met die merken doen? Wat kunnen we daar dan mee verdienen? En rechtvaardigt dat die prijs? Wat ze in het verleden hebben gedaan, dat is historie. Dat interesseert me eigenlijk zelf niet zo heel veel.
Verwacht je dan ook dat bijvoorbeeld die oplage weer echt kan groeien? Of denk je dat je met een krimpende oplage meer geld kunt verdienen?
Nee, ik denk dat de oplage kan groeien. En ik denk dat alle nieuwsmedia dat elke dag nu aan het bewijzen zijn. Kijk, wat wij vaak doen is, en dat doe jij ook in je hoofd, maak je de verbinding dat het papier is. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het gaat erom, is die content zo goed dat mensen dat willen blijven lezen? En wij zien met onze nieuwsmedia dat die gewoon weer zijn gaan groeien. En groeien in abonnees, groeien in inkomsten, groeien in rendement. En wij denken dat dat ook met deze titels kan. Het zijn belangrijke titels voor de Nederlander.
Maar het medewerkersbestand gaat niet groeien, denk ik, toch? Want het idee van zo'n fusie is toch dat er synergievoordelen worden?
De synergievoordelen zijn heel belangrijk. En die synergievoordelen dienen om weer te kunnen investeren. Dus ja, je hebt geen twee CEO's nodig. Er is er maar eentje nodig.
En daar begint de goede kant gevallen.
Ja, dus die viel voor mij net aan de goede kant. Maar daar begint synergie. Hè. Dus je hebt heel veel dubbele functies en daar heb je er maar eentje van nodig. En dat is altijd vervelend, want dat betekent dat het voor één iemand zijn baan verdwijnt. Aan de andere kant gaan we enorm investeren in het digitaliseren van de merken. Ik geloof dat wij op dit moment naar meer dan 100 IT'ers op zoek zijn. Dus ja, het is een beetje. Reorganiseren is nooit leuk, want het raakt mensen. En die mensen heb je het over hun baan, over hun toekomst. En aan de ene kant moet er banen verdwijnen, aan de andere kant komen er weer banen bij.
De redacteuren, of die nu in vaste dienst zijn of op freelance basis voor al die merken werken, gaan die ook meer verdienen? Er is een afspraak gemaakt bijvoorbeeld tussen medewerkers van de omroep en de vakbond en de werkgevers dat die meer gaan verdienen. De lonen gaan omhoog, ook voor freelancers. Gaat DPG dat voorbeeld volgen?
Soms wel, soms niet. Hangt een beetje af. We hebben een heel arsenaal aan merken. Kijk, de meeste van onze medewerkers zitten.
Jij zegt soms wel, soms niet. Hier is een bodemtarief.
Voor de freelancers, voor de vast personeel. Kijk, ons vaste personeel heeft gewoon een cao. En die stijgen over het algemeen. En dat zal zo blijven. Onze freelancers hebben een individueel afgesproken tarief. En natuurlijk is er altijd discussie over de tarieven. En er zijn bodemtarieven die wat omhoog moeten. En dat is gewoon zo. En aan de andere kant zijn er ook freelancers die bij ons in de categorie sterren vallen. Die hoeven niet zo nodig te maken.
Er zijn ook freelancers, sterren of niet, die een stuk schrijven voor de ene kant, maar omdat DPG zo ontzettend groot geworden is, dat stuk overal terugzien. Ja. Want dat kan. Je kunt de kopij delen. Ja. Dat gebeurt op grote schaal. Ik ben zelf ook een nieuwsjunk. Dus dan denk ik, hé, dat heb ik daar al gelezen. Nu zie ik het hier weer terug. Ziet die freelancer daar ook nog wat van terug?
Nou, we worden nu wel zo groot dat dat in contracten moet worden vastgelegd. En dat hebben we ook afgesproken. Dat we onze regelingen daarvoor iets gaan aanpassen. Omdat de kans is aanwezig dat je artikel wordt doorgeplaatst. En dat kan gekke vormen aannemen. Hè, als iedereen het opeens over begint te nemen. Dan snap ik wel dat een freelancer daar wat van wil terugzien.
En met de grote afspraken horen daarbij dan?
Met de grootte van ons bedrijf, ja, kan je niet meer zeggen één voor alle, alle voor één. Er moet wel wat over worden afgesproken. Dat betekent dat er een soort doorbelastingstarief gaat komen.
Ik stelde net al vast, en jij volgens mij ook, op de vraag van Niels Koers van IEX, dat DPG redelijk ongeschonden door de coronacrisis is gekomen. Kun je daar wat cijfers aan plakken? Hebben jullie bijvoorbeeld toch veel advertentieinkomsten zien verdampen?
Nou, redelijk ongeschonden is, er is gewoon 65 miljoen aan advertentieomzet verdwenen. Dat is heel veel geld. Alleen, we hebben heel veel andere inkomsten die dat konden opvangen. En natuurlijk hebben we ook wel wat gelet op onze uitgaven. We hebben minder sportpagina's gemaakt omdat er gewoon geen sport was. Dus daar hebben we wel op bezuinigd. En we hebben meer inkomsten vanuit onze lezersmarkt en vanuit onze online services. We hebben die klap goed op kunnen vangen.
Jullie hebben volgens mij, als ik goed geïnformeerd ben, een potje gemaakt van de winst van vorig jaar opzij gezet om de coronaklap op te vangen. Dat was 129 miljoen.
Ja.
Daar zit dus nog wat in. Je was uitgegaan van een donkerder scenario.
Ja, we waren uitgegaan van een veel donkerder scenario. Ik denk iedereen, toen de eerste lockdown kwam. Het was de adverteerders annuleerden massaal. Dus dan ga je toch nadenken over de continuïteit van je onderneming. Nou, nu blijkt dat we dat potje niet nodig gaan hebben.
Nee, maar jij vertelde net in een ontboezeming dat jij ook voor de televisie zit en dan reclame stelt. En kijkt, trekt het al een beetje aan.
Ja.
En wat is dan jouw conclusie?
Nou, het trekt aan. Hè. Dus we hadden half maart stortte het helemaal in. In de zomer leek het erop alsof de adverteerders het allemaal aan het inhalen waren. Hè. We gingen ook niet op vakantie. Dus toen kwamen er weer opeens heel veel advertentieinkomsten. Dat trok eigenlijk goed door. Deze tweede semi-lockdown die we nu hebben, lijkt er toch op dat de adverteerder ook geleerd heeft om ermee om te gaan. En we zien dus wel annuleringen van winkels die gewoon dicht zijn. Restaurants, hè, die zijn gewoon dicht. Dan ga je ook niet adverteren. Maar we zien ook heel veel adverteerders blijven. Dus het is nog steeds niet op het niveau van vorig jaar. Maar het is ook niet zo slecht als half maart.
Of hebben media ervan geleerd en gedacht, ja, beter een adverteerder die wat minder betaalt, maar die wel iets te adverteren heeft, dan helemaal geen adverteerder. Dus worden er flinke kortingen gegeven door DPG?
Ongetwijfeld. Korting,
weet je toch wel?
Er zullen zeker kortingen worden gegeven. Alleen korting is altijd gevaarlijk. Een adverteerder vergeet die niet. Dus liever geen kortingen. Zullen her en der gegeven zijn, maar liever niet.
We hadden het net al even over de schaalgrootte van DPG. Dat wordt in Nederland een steeds groter bedrijf. Daar horen andere afspraken bij. Maar de strategie is erop geënt om een beetje de strijd aan te kunnen gaan met de hele grote Amerikaanse techreuzen. Kun je überhaupt even aangeven hoe DPG te maken heeft met, ik noem maar wat, Google, Facebook? Waarom is dat problematisch?
Nou kijk, eigenlijk we afgelopen 10 jaar zijn we allemaal gaan digitaliseren. En we komen er nu achter dat die Amerikanen waar we toen zo goed bevriend mee waren ook een dark side kennen. En die dark side die merken we in de samenleving. Nep nieuws, nep advertenties. Maar die merken wij ook bij mediabedrijven. Eigenlijk overal moeten wij toegang betalen tot de consument. Hè. Dus als je een app downloadt van DPG... dan vraagt de App Store, en daar zijn er maar 2 van in Nederland, die van Google en die van Apple, vragen toevallig allebei 30% van de omzet. Nou, ik weet niet hoe het met BNR is, maar mediabedrijven maken geen 30% marge. Dus je kan simpel doorrekenen, stel dat je daarvan moet leven, dan kan dat gewoon niet. En andere betalingsdiensten zoals Ideal of PayPal vragen een procentje. Dus dit geeft gewoon aan dat er marktmacht is. En die marktmacht die werkt niet altijd goed door voor mediabedrijven.
Hoe ga je proberen Google en Facebook en dat soort grote bedrijven dan te omzeilen? Hoe ga je proberen direct toegang tot de consument te verkrijgen zonder daarvoor afhankelijk te zijn van die grote techreuzen?
Dat is onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid. En dat doen we door enerzijds groeien. Je kan overgeven. En dan heb je het over kruimeltjes die je oppakt. Of je kan gaan groeien. Met die groei haal je synergie, kostenvoordelen. Die kostenvoordelen investeren we in goede digitale producten. En met al dat bereik bij elkaar weten we gewoon zeker dat die adverteerder nog steeds naar ons toe wil komen. En dus ook bereid is om dat buiten die Amerikaanse partijen om te doen. En wij hebben gewoon met elkaar gezegd, we gaan ons niet overgeven. We gaan gewoon er tegenin. Het is misschien een moeilijke strijd, maar we hebben een dure plicht om al onze merken naar een volgende generatie te brengen. Maar, dus we moeten.
Maar enerzijds bind je dus de strijd aan met die grote bedrijven. Anderzijds gebruik je ze toch ook door je eigen inhoud verder te brengen. Er zullen toch heel veel mediamerken onder DPG-vlag ook proberen om via Facebook of via Google of via alle andere sociale media lezers te bereiken.
Nee, dat is ook absoluut waar. Dus die bedrijven zijn niet alleen maar negatief. Ik zei, er is een dark side, maar er is natuurlijk ook een goede side. En in het vorige onderwerp hadden jullie een discussie over YouTube, dat de vloggers niks meer kunnen verdienen. In de hele discussie kwam hoeveel geld YouTube wel niet verdient, niet aan bod. Dus die verdienen pakken met geld over de rug van die YouTubers, die dan nu niks meer door de reclamewetgeving zouden kunnen verdienen. En die vraag moeten we onszelf goed stellen. Die mensen maken media, alleen iemand anders verdient eraan. Onze publieke omroepen staan massaal op YouTube. Allemaal voor het goede doel, om het zo maar te zeggen. Alleen die Amerikanen worden er schrikbarend rijk van.
Daar moet je over nadenken. Daar kun je misschien iets tegenover stellen. Hoort daar overheid ingrijpen bij? Want John de Mol heeft dat eerder gezegd. Hè, die is met Talpa van plan om ook een soort imperium te bouwen dat tegenwicht kan bieden. De NVJ heeft eerder al gezegd, laten we daar niet naïef in zijn. Wat hoort daar dan bij voor overheid in?
Nou, er hoort voor iedereen wat bij. Hè. Kijk, als commercieel bedrijf moet je nooit op de overheid gaan wachten. Dus voor ons hoort daarbij, kies je strategie en word onafhankelijk. Punt. He, dus voor ons hoort daarbij groeien. Voor de Nederlandse samenleving, voor de overheid hoort daarbij, willen we dit? En ik denk dat we met z'n allen constateren dat we dit niet willen. Ik geloof dat elke toezichthouder in de wereld ongeveer onderzoek doet naar de marktmacht van al deze partijen. En die moeten dus ingrijpen. Alleen we weten bij de overheid dat het over het algemeen niet in een jaartje gebeurt. Dus als bedrijf moet je daar niet op zitten wachten.
Nee, maar wat kun je dan als bedrijf concreet bouwen? Een platform dat de strijd aan kan met Google, met YouTube? Want dat is nogal een overtuiging om te denken dat je dat dan kunt winnen.
Nou ja, kijk, onze merken, nu.nl, Volkskrant, Trouw, AD... dat zijn allemaal lokale, betrouwbare media. En de consument komt elke dag in grote getalen. En wij groeien als kool digitaal. We moeten alleen ons verdienmodel ook digitaal kloppend krijgen.
En het klopt nu niet?
En het, nou ja, het klopt niet, omdat we te veel marge moeten afdragen aan die grote partijen. Nou, als wij zorgen dat die grote partijen daar gewoon niet meer tussen zitten, dat de adverteerder rechtstreeks bij ons komt, en als wij groot genoeg zijn, dan is dat ook het ook waard voor die adverteerder. Ja, dan zijn we daar niet meer van afhankelijk. Ja, en dan kan je dus je eigen toekomst kopen.
Is de positie die Google wereldwijd inneemt te vergelijken met de positie die DPG in Nederland inneemt, namelijk de slok op dat alle andere kleinere mediabedrijven in Nederland zo meteen afhankelijk zijn van DPG?
Nou, in Nederland is Google de grootste en daarna Facebook en daarna YouTube. Dus DPG komt denk ik in het rijtje niet voor. Dus we moeten er vanaf dat je een Nederlands mediabedrijf bent, als je een Nederlands merk hebt. Dat is echt onzin.
Even zo, jullie zijn geen Belgisch mediabedrijf wat jou betreft?
Nee, wat mij betreft
niet. Wat zijn jullie dan?
We zijn gewoon een mediabedrijf met Nederlandse merken.
Ja, maar zo kan ik het ook.
Ja, zo kan je het ook. Maar zo haal je Google eruit. Maar Google is gewoon in Nederland toch dominant, of niet?
Nee, maar ik werk ook bij een radiozender. Ik zou dat geen Nederlandse radiozender willen noemen. Het is gewoon een radiozender.
Juist.
Heel goed. Oké. Nou, ik leer snel. Ik ga nu naar 3 dilemma's. Ja. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan toelichten waarom je daarvoor gekozen hebt. De papieren krant blijft nog wel even de norm, of binnenkort zijn digitale abonnees in de meerderheid?
Digitale abonnees zijn in de meerderheid.
Wij focussen ons voorlopig op de integratie van Sanoma, of we lijven op korte termijn de FD Media Groep in.
Ik zou dat laatste hopen, maar het is het eerste.
Donald Duck of nu.nl?
Gewetenskwestie. Voor mij nu.nl, voor mijn zoon Donald Duck.
De gast is Erik Roddenhoff, die staat aan het hoofd van DPG. Er zit wat interessants in die dilemma's. Daar ben je natuurlijk ook het mes op de keel gezet. Maar laat ik dan dicht bij mijn eigen huis beginnen, namelijk de FD Media Groep. Hoop je daarop?
Ja, FD Media Groep is een verrassend mooi bedrijf. En ik maak altijd intern bij ons het grapje. 1 keer per jaar trekken we naar de eigenaren van de FD Media Groep en vragen we. En 1 keer per jaar worden we weer naar huis gestuurd. Maar een bedrijf als de FD Media Groep zou heel goed bij DPG passen.
En je blijft gewoon trouw ieder jaar een keertje komen om te worden afgewezen, begrijp ik?
Ja hoor, de aanhouder wint.
Oké, maar het staat natuurlijk voor een grotere ontwikkeling, want ik noem nu de FD Media Groep omdat dat voor in mijn hoofd zit. Maar jullie zijn dus voortdurend op zoek naar potentieel interessante mediabedrijven die je aan de ring kunt dreigen.
Nou, kijk, alles moet gefinancierd worden, dus dat gaat niet zomaar. We zijn wel continu aan het kijken hoe we onze strategie kunnen versterken en welke merken daarbij passen. En zo zijn we ook bij nu.nl gekomen. Alleen, je moet ook continu bezig zijn met wat je nu hebt, dat voldoende is. En dat is nu voldoende, dus we kunnen vooruit.
Ik denk dat heel veel titels wel te verklaren zijn, of het nu Donald Duck is, of nu.nl, of Margriet. Maar dat een paar jaar geleden toch wel wat mensen de wenkbrauw hebben gefronst bij zoiets als Independer.
Ja.
De topman van Independer heeft het ook in dit programma wel eens uitgelegd. DPG heeft het wel eens uitgelegd. Maar is dat niet toch ook vooral bedoeld om risico's te spreiden, om juist iets minder afhankelijk te worden van advertenties?
Ook. Kijk, in onze strategie is het heel duidelijk. We zetten op 3 inkomstenstromen. Lezersmarkt, advertentiemarkt en online services. En we hadden het net over de effecten van de coronacrisis. Ik ben blij dat we 3 inkomstenstromen hadden. als we alleen advertentieinkomsten hadden gehad, dan hadden we maatregelen moeten nemen. Dan hadden we het niet zo makkelijk doorgemaakt. Dus dat speelt mee. Anderzijds is het ook belangrijk dat die merken versterkt kunnen worden door ons. Nou, en dat kunnen wij.
Ja, maar voor de mensen die de uitleg de vorige keer niet hebben gehoord, waarom hoort Independer bij een mediabedrijf als DPG?
Nou, eigenlijk moeten we dan wat langer terug in de tijd. Hè. Vroeger stonden onze kranten vol met auto's, tweedehands auto's. Ze stonden vol met huizen. Dus eigenlijk zaten we al heel lang in die markt. Toen hebben we even niet zitten opletten. En voor je het weet stonden al die huizen op Funda en op Autotrek. Eigenlijk hebben we gedacht, hey, dit hoort toch wel dicht bij ons. Laten we dat terugnemen. Nou, zo kwamen we met Autotrek en zo kwamen we met Independer, Tweakers. En eigenlijk zijn ze allemaal de kern. Hebben ze allemaal dezelfde kern. Wij helpen mensen een moeilijke beslissing makkelijk te maken. En dat doen we eigenlijk ook met nieuws. We informeren, we helpen. Dus qua DNA past het heel goed bij ons. Aan de andere kant zie je ook dat online bedrijven echt heel veel geld uitgeven aan marketing. Aan mediabedrijven. En toevallig zijn wij een mediabedrijf. Dus wij kunnen natuurlijk ook Independer helpen met advertenties. En zo versterken we elkaar.
Je noemt nu Independer, je noemde net ook even Funda. Ik dacht meteen 1-1 is 2, want je komt hier dan één keer per jaar om FD Mediagroep over te nemen, zonder succes. Maar tot voor kort kon je dan gewoon een verdieping hoger kijken, want Funda zat hier. Heb je daar dan je oog op laten vallen?
Is wel eens in onze gedachten voorbij gekomen, ja.
Maar onbetaalbaar, onhaalbaar, onwil.
Onhaalbaar.
Waarom is dat onhaalbaar?
It takes two to tango. Je hebt een koper en een verkoper nodig. En net zoals bij het FD is er even geen verkoper. Nee. Nou ja, dan houdt het even op.
Is het geld na zo'n deal als met Sanoma, 460 miljoen, dan ook even op?
Ja.
Ja? Dat betekent dat er voorlopig weinig gaat gebeuren.
We moeten het eerst goed terugverdienen.
Ja. Valt er nog iets te verdienen met puur papieren kranten? Dat is een discussie die denk ik al bijna inmiddels zo oud is als de papieren krant zelf. Namelijk wat de toekomst van die papieren krant nog is. Ik heb jou een keertje in een interview horen zeggen dat je doorgaat tot de allerlaatste snik. Zolang er nog lezers zijn die op een papieren krant zitten te wachten, zijn er papieren kranten. Dat klinkt bijna alsof je er geen rekensom op los hoeft te laten, want die papieren krant, ja, dat hoort er gewoon bij.
Nee, we rekenen daar continu aan.
Oh,
en vroeger had iedereen een krant en nu zijn dat veel minder mensen. Maar er zijn bij ons heel veel titels die zelfs op papier gewoon groeien. Een goed voorbeeld is Trouw. Maar de Volkskrant daalt ook al nauwelijks meer. Op papier, die groeien digitaal en in print. Nou, de meerderheid daalt in print en groeit in digitaal. Maar wat we wel zien, is dat die dalingen af beginnen te vlakken. We hebben wel steeds meer mensen die fan zijn. En ook niet alleen ouderen, maar ook mensen die zeggen van, ik lees de hele week digitaal, maar op zaterdag, dan wil ik hem op de deurmat hebben.
Maar een afnemende daling is in dit landschap al heel goed nieuws.
Ja, maar dat is al heel lang zo. En we roepen dat ook al heel lang, maar ja, media kwelt zichzelf graag. Dus er wordt al heel lang geroepen dat kranten dood zijn. Ik denk dat sinds ik bij DPG werk, ja, de kranten al 10 keer dood zijn verklaard. Maar ze zijn er nog en ze zullen blijven.
Wordt er veel verdiend met digitale kranten?
Ja, maar er zit wel een maar.
Je kwam een beetje aan je
voorhoofd. Ja, omdat er een maar aan zit. We kunnen, stel dat er een samenleving is met alleen maar digitale abonnementen, dan kunnen we daar nog niet van leven. Dus we leunen nog steeds wel op de printinkomsten. En dat is steeds beter aan het uitbalanceren. Hè, dus dat wordt steeds beter. Maar nog niet goed genoeg.
Hoe lang duurt het voordat je zegt, hè, in aanvulling op wat jij net al stelde, dat mensen op zaterdag nog zitten te wachten op zo'n papieren krant? Dat je zegt, het Parool bijvoorbeeld, mooie krant, die houden wij in de lucht, digitaal, en op zaterdag kiezen we voor papier.
We rekenen dat voor al onze titels regelmatig door wanneer die dag is.
En die dag is nog, komt er.
Maar ja, ooit zal die er komen, maar die is nog ver weg.
Wat niet zo heel ver weg is, sterker nog, hij is bereikt, de top van het bedrijf. Jij bent nu de man die de lijnen uitzet, en dat is niet meer van Tilo, die dat 30 jaar gedaan heeft. Hoewel daar verschillend over wordt gedacht. Ik zie jou ook al een beetje fronzen. In Belgische media stond het mooi, van Tilo lost de rol absoluut niet. Volgens mij dat een Vlaamse uitdrukking. Wat is jullie verhouding nu binnen het bedrijf?
Kijk, Christian is onze eigenaar en nog steeds de grote aanvoerder, om het zomaar te zeggen. Alleen we zijn een heel groot bedrijf geworden. En Christian heeft mij gevraagd om het bedrijf dagelijks te runnen. Om te zorgen dat het dat alles de strategie wordt uitgevoerd. Dat we door die digitalisering heen komen. Christian bemoeit zich nog steeds dagelijks met de kwaliteit van onze producten. Ik heb vanochtend toevallig nog een gesprek gehad waarbij ik de hoofdredacteur van de Story vroeg om te helpen samen met Christian om te kijken hoe we het blad kunnen verbeteren. Dus we zijn Christian is altijd aanwezig en maar goed ook, want zoveel passie voor media als hij heeft, daar drijft wel een bedrijf op.
Maar het is heel ouderwets gedacht misschien, maar uiteindelijk moet toch één iemand ergens knopen doorhakken. Dus wie is dan de baas?
Ik.
Hij is heel lang de essentie geweest van het bedrijf.
Oh ja, we zijn heel vaak niet eens. En dan mag ik het beslissen. Dus iedereen die altijd vraagt wie neemt de beslissing, zeg ik altijd ik.
Heeft er al eens een keer spijt van gehad dat jij nu de baas bent?
Oh, vast. Hij zal vast wel een keer vervloekt hebben. Maar we doen dit al met z'n tweeën al vrij lang. Ik denk nu inmiddels 1,5 jaar. En het bevalt ons supergoed. Deze verstandhouding. Het bevalt mij heel goed, het bevalt hem heel goed. We hebben onze verschillen van opinie. En daar kunnen we heftig over discussiëren met elkaar. Maar tot nu toe gaat dat goed.
Wat heeft hij meegegeven uit zijn ervaring?
Poeh.
Ja, diep ineens, hè?
Ja, diep. Heel diep. Heel diep. Passie. Je moet je bladen lezen. Je moet je producten kennen. Dus het gaat bij hem altijd over het product. Altijd. En dat heb ik van hem geleerd. En daar leer ik nog elke dag van. Ik had vorige week een discussie tussen Christian en de hoofdredacteur van het AD over lettertypes. En toen vroegen ze op een gegeven moment, en wat denk jij daarvan? En ik dacht alleen maar, welk verschil zit ik naar te kijken? Dus die passie, dat maakt DPG.
Erik Roddenhoff, de topman van DPG. Fijn. Welkom. Fijn dat je er was in ieder geval. En je komt ongetwijfeld nog een keer terug om te kijken of er al iets veranderd is bij de FD Media Groep. Toch?
Ik kom graag terug.
Wil je dit gesprek terugluisteren? Of bijvoorbeeld het gesprek met Wouter Vos? Hij is mededirecteur van Europarks en heeft grote ambities om het bedrijf ook buiten Nederland echt enorm van schaal te voorzien. Dan kan dat via onze podcast, De Top van Nederland. En die luister je via de BNR-app of via andere bekende podcastkanalen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. 5 jaar geleden kwam hij per ongeluk terecht in de wereld van vertical farming. En nu denkt hij dat het een van de oplossingen is voor de landbouw van de toekomst. Gert-Jan van Staalduinen is hier. Hij is directeur mede-eigenaar van Logix. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Vertical farming als een toevalstreffer. Hoe is het zover gekomen?
Ja, dat was een redelijk bijzonder iets. Wij gingen meerlaags op pellets opslaan. Dus dat is iets compleet anders. Daarvoor deden we vooral planten in een platte zone. We maakten een filmpje van planten kweken in die meerlagen. We zetten dat online en een van de grootste spelers van de huidige markt vond ons.
En dan zit je in de wereld van de verticale boerderijen, vertical farming, om het heel modern en wereldwijd te zeggen. Wat is dat eigenlijk precies? Hoe ziet zo'n verticale boerderij eruit?
Ja, het is in feite gewoon een boerderij, maar dan gestapeld. En dan onder kunstlicht.
Ja, ik heb nog niet zo'n goed beeld bij een gestapelde boerderij.
Ja, je kan je voorstellen elke 50 of 60 centimeter boven elkaar goede plantjes.
Ja, en waar je dus normaal gesproken een enorm oppervlakte voor nodig hebt, kun je dat nu doen door van alles te stapelen, meerlaags.
Ja, je bespaart dus enorm veel ruimte.
En wat kan er dan groeien in zo'n boerderij?
Ja, vooral bladgewassen. Dus gewassen die niet energierijk van zichzelf zijn.
En van waar die beperking? Waar heeft dat mee te maken? Dus de caloriearm, dat klopt.
Ja, caloriearm is echt juist. Het is eigenlijk de wet van behoud van energie. Dus de energie die de elektriciteit, die leds voeden, die energie gaat ook naar de planten, althans 1% daarvan. En als het een energierijk product is, heb je dus heel veel elektrische energie nodig om dat te maken.
1% gaat naar die planten?
De plant is dus,
wat gebeurt er onderweg dan?
Dus uiteindelijk komt dat licht wel bij die plant aan, maar hij gebruikt maar 1% van die energie om daar chemische energie van te maken, dus suikers.
En als dat percentage omhoog gaat, dus boven die 1 uitkomt, dan wordt het een stuk lastiger.
De plant zelf doet dus die 1%. Dus als je een aardappel wil maken, dan heb je veel meer energie nodig, omdat de aardappel zelf meer energie heeft dan een krop sla.
Dan snap ik het. Heel praktisch, een appelboom is een appelboom. Hoe ga je dat proberen in een verticale boerderij een plek te geven?
Ja, ik denk niet of een nieuwe appelboom creëren die maar 30 centimeter hoog wordt.
Dus daar is nog wel wat werk aan de winkel, begrijp ik. Wordt er op dit moment al op grote schaal gebruik van gemaakt? Of is het ook een beetje pionieren? Kijken wat kan er wel, wat kan er niet?
Het is nu echt nog pionieren. Ik denk dat er nog heel weinig winstgevende bedrijven zijn in de vertical farming.
Oh, dat zijn jullie ook niet?
Wij leveren de apparatuur voor de vertical farming. Wij zijn wel winstgevend.
Ja, maar waarom zouden mensen dan bij jullie de apparatuur bestellen als ze dat zouden moeten gebruiken voor iets wat niet winstgevend is?
Ik denk dat onze grote Amerikaanse klant daar een mooi voorbeeld van is. Die verwachten een toekomstige hele grote markt voor gezond en vers voedsel. En willen daarin leren. En tijdens dat leren zijn ze verlieslatend, maar straks worden ze winstgevend.
En welke Amerikaanse klant is dat? Is dat een bedrijf dat we allemaal kennen, zo groot of niet?
Ik denk het haast niet. Dat is Bowery.
Oké. Nou, ik dacht wel, we kunnen wel wat aan. Maar dat zijn dus Amerikaanse bedrijven waar dit misschien al iets meer de norm is, of in ieder geval iets bekender is. Nederland, dat kennen we natuurlijk van veel glas, hè, van de kassen bijvoorbeeld. Hoe is de verhouding met bijvoorbeeld die sector? Hè? Want we hebben daar wereldfaam op.
Ja, dus we hebben enorm veel kennis van planten en van planten kweken. En zowel buiten als in de kas. En die is heel nuttig voor vertical farming.
Ja, het is heel nuttig voor vertical farming, maar het zou ook kunnen betekenen dat veel mensen die daar nu hun geld mee verdienen, daar graag aan willen vasthouden.
Ja, je hebt een soort remmende voorsprong. Hè? Dus de mensen die gewend zijn aan de kas, die vinden dat super. De zon is gratis en ledlicht kost geld. Maar uiteindelijk kan je niet alles in de kas wat je wel in de vertical farm kan.
Nou, maar als ik goed luister naar het gesprek dat wij tot nu toe hebben, kan er ook een hele hoop niet in zo'n vertical farm.
Nou, het kan nu niet winstgevend. Dus je kan best rijst of graan of aardappels kweken in een vertical farm. Maar je kan niet concurreren met buiten.
Ja, nee, maar het heeft dus ook iets te maken met de energie die een plant nodig heeft, begrijp ik. Dus sommige gewassen liggen niet bepaald voor de hand.
Nee, planten die weinig energie nodig hebben zijn handig. En planten die lastig te kweken zijn handig. Want in de vertical farm heb je alles in de hand.
Wat is op dit moment de positie van vertical farming als er wordt nagedacht over de toekomst van de landbouw? Ik las een rapport van de Wageningen Universiteit, waarin werd gezegd, er wordt over van alles nagedacht, er wordt naar heel veel zaken gekeken, maar op de een of andere manier speelt in Nederland vertical farming niet of nauwelijks een rol. Hoe kan dat?
En Nederland heeft een supermooi klimaat voor kweken buiten en voor kweken in de kas. Dus is die noodzaak voor vertical farming veel kleiner dan bijvoorbeeld het Midden-Oosten of noordelijke landen?
Nee, maar de noodzaak is er niet. Maar er wordt natuurlijk wel gekeken naar hoeveel oppervlakte hebben we eigenlijk idealitair nodig voor landbouw. Hoe zit het met de uitstoot? Welke plek krijgen boeren in ons landschap? Dat zijn zaken die toch voor een deel samenhangen met iets als vertical farming, denk ik.
Ja, ik denk dat het nog te klein is en dat we ons nog te veel blind staren op waar we heel goed in zijn, hè? Landbouw en glastuinbouw.
Ja, en hoe ga je dat dan doorbreken? Want dat is ook een feit, toch? Daar zijn we goed in.
Ik denk dat vanzelf doorbroken wordt. En een van de redenen dat wij heel hard ons best doen is om te zorgen dat dat niet alleen in Amerika en Japan gebeurt, maar dat ook Nederland daar een rol in speelt.
Nou, hoe kun je dan proberen om potentiële Nederlandse klanten daarvan te overtuigen? Want je zegt al, het klimaat, dat werkt niet zo mee. We hebben nou eenmaal een geschiedenis als het gaat over de glastuinbouw, over de landbouw. Ja, dat zijn allemaal elementen die ervoor kunnen zorgen dat de boer gewoon blijft doen wat hij nu doet.
Ja, het is een nieuw product wat zich aan het ontwikkelen is. Hè. Dus er zijn niches waarvoor het nu al een winstgevende oplossing is. Hè. Je kan freesia's kan je kweken in een vertical farm, beter dan in een kas. Basilicum, beter dan in een kas. En die niches gaan ervoor zorgen dat de kostprijs van de systemen omlaag gaan. En daardoor er weer steeds meer gewassen gekweekt kunnen worden.
En wat zorgt er dan voor dat het echt beter is? Want dat is wat ik nu begrijp. Sommige gewassen komen beter uit een vertical farm dan ergens anders. Basilicum bijvoorbeeld.
Ja, je hebt alles onder controle. Dus als de zon plotseling begint te schijnen of de zon is te lang weg, dat vindt basilicum niet fijn. En in de vertical farm heb je de lampen gewoon aan wanneer ze aan moeten staan.
En die lampen, die staan aan. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen, jeetje, dit vreet een hoop energie. daar wordt te weinig naar gekeken. Is dat een serieus bezwaar van vertical farming?
Het is zeker een hindernis. Maar de voordelen wegen heel vaak op tegen de nadelen.
Wat zijn dan de nadelen van waar jullie mee afrekenen? Gaat het dan om pesticiden bijvoorbeeld?
Ja, je hebt geen pesticiden nodig. Het is een gesloten omgeving. Dus dat is een groot voordeel. Dus je hebt voedselveilig product. Je hebt ook voedselzekerheid. Je weet zeker dat de productie gaat slagen. Je bent niet afhankelijk van het weer.
Ja, de oogst mislukt nooit in een vertical farm. Menselijk falen.
De kans daarop wordt kleiner. Ja, je hebt meer in de hand.
Oh nee, maar dat vind ik trouwens echt een interessant uitgangspunt. Mislukt het wel eens?
In het begin mislukt alles. Wij hebben echt enorme mooie dingen gezien die we niet verwacht hadden, die ernstig misgingen. Ja,
ja, maar wat betekent dat dan? Jammer van alle basilicum?
Ja, je leert.
Nee, maar want het is ook wat ik zei, hè, en wat je ook beaamt, het is pionieren.
Van.
Ja, ja. Oh, je maakt er pesto van. Ja, dat is altijd thuis. Wel een bestemming. Ja, zeker. Maar hoe kan het dan misgaan? Omdat je niet precies weet waar een plant behoefte aan heeft. Of dat het te koud is, of te warm, of te licht, of te donker.
Ja, dus we kweken denk ik al 10.000 jaar zelf, hè, als mens. Maar eigenlijk weten we nog heel weinig. En planten zijn vooral goed in overleven. Dus in zorgen dat ze niet doodgaan. En dat is ook heel praktisch op het land en in de kas. Maar in de vertical farm willen we eigenlijk naar de limiet. Hij moet harder gaan.
Ja, ik las een eerder interview dat hier een beetje op aansluit. Namelijk dat je zegt, tot nu toe waren we altijd reactief. Maar als het gaat over vertical farming, dan moet je heel ver vooruit kijken. En dan heb je ook echt meer kennis nodig om echt het optimale eruit te halen. Waar bots je dan nu op je eigen limieten? Waar denk je van, hey shit, hier zit meer in dan ik er op dit moment uit kan halen?
Ja, er zijn allerlei praktische dingen. Dus de hele industrie voor kweken is nu gericht op grote oppervlaktes. En dan heb je weinig sensoren nodig. Dus dan zijn de sensoren duur. Ja, wij willen op kleine oppervlaktes kweken. Dan willen we goedkope sensoren en heel veel.
Maar klopt het ook dat je van bepaalde planten misschien onvoldoende weet om het optimale rendement eruit te halen?
Ja, hele goede kwekers hebben mij wel eens verteld dat als ze alles onder controle hebben, dat ze verwachten dat tussen de 50% en 100% meer productie goed haalbaar is. Maar ze weten dus nu nog niet hoe dat dan moet.
Maar als dat zo is, dan verdrinkt die verticale farm toch de op dit moment traditionele vormen van landbouw. Want dan is het en goedkoper en dan levert het meer op. En misschien kun je ook wel wat doen aan de rijkdom van de smaak bijvoorbeeld.
Ja, je kan het lekkerder maken, gezonder maken. Er komt ook minder vervuiling in het milieu. Je kan alles binnen oplossen.
En toch is het niet biologisch.
Ja, de regels.
Ja, dus we moeten even streng blijven.
Nee, de EU-regels zeggen biologisch heeft zon nodig. Het moet in de aarde gegroeid hebben. En eigenlijk wil je dat juist niet. Je wil een gezond, lekker product. En dat hoeft niet door vanuit de zon te komen.
Nee, ja, dat zeg jij, maar ja, je vindt de Europese Unie op je weg. Heb je er last van dat je dan dat label niet kunt gebruiken? Hè? Dus jullie gebruiken geen pesticiden. Het enige is, het is niet in de buitenlucht ontstaan.
Ja, dus in de EU mag je het niet biologisch noemen, in de Verenigde Staten wel. Dus die gaan nu harder.
Ja, dus dat is echt puur een kwestie van labeling, begrijp ik.
Ja, ja, en ja, probeer die machine in de EU maar eens in beweging te krijgen.
Vind je dat er wat in zit? Of zit de Europese Unie hier toch op een totaal verkeerd spoor?
En naar mijn mening zitten ze op een verkeerd spoor.
Mm-hmm. En in Amerika gaat het harder. Misschien dus ook in gebieden en regio's waar het klimaat vertical farming een handje kan helpen. Zoals Saudi-Arabië. Ik begrijp dat er hele vertical farms gewoon op transport gaan naar gebieden waar ze direct hun waarde kunnen bewijzen.
Ja, klopt. Daar gaat echt voor honderden miljoenen aan spullen naartoe. Gelukkig nog wel heel vaak uit Nederland. Maar ook vaak zat uit Amerika of andere landen.
Want hoe zit dat concurrentieveld dan in elkaar? Is Nederland ook op dit front al een koploper? Of staren wij ons te veel blind op het verleden? Bijvoorbeeld die glastuinbouw waar we wel wereldnaam en faam hebben.
Ik ben bang dat laatste. Dus we zijn nu niet de koploper. Nu zitten de koplopers in Japan en in Amerika. Terwijl wij wel het meeste kennis van de plant hebben.
Maar is dat dan om... Oh, dus het is geen kennis. Het is schaal waardoor die landen wat harder kunnen gaan.
En beschikbaarheid van geld. Dus om iets te leren moet je investeren. En in Amerika kom je vrij makkelijk aan leergeld. In Nederland is dat een stuk moeilijker.
En langs welke loketten ben jij al gegaan om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld jij of concurrenten misschien toch ook wat beschikking krijgen over leergeld?
Ja, langs de diverse subsidiekanalen. Maar bijvoorbeeld ja, de start-up cultuur zoals die in Nederland is, die is een stuk lastiger dan bijvoorbeeld Amerika.
Ook iets wat je denk ik lastig kunt doorbreken?
Dat denk ik ook, ja. Alhoewel je toch wel merkt dat de EU wel heel graag wil. Ze weet alleen nog niet hoe.
Dan hebben we nog de vraag, waar komen al die vertical farms? Hè? Want ook zo'n veelgehoord kritiekpunt is, geloof ik, de prijs van onroerend goed. Dat is er wel mee gemoeid. Hè? Je hebt een ruimte nodig. Is dat niet ook iets wat een rol kan spelen bij het prijskaartje van die vertical farms? Dat als je hem bijvoorbeeld, waarover gefantaseerd wordt, midden in een stad zet, ja, dan wordt het hartstikke duur.
Ik denk dat op dit moment midden in de stad best een probleem is met te veel onroerend goed. De winkels worden minder.
De winkels gaan er heel anders uitzien.
Worden minder. En wie weet wordt het wel wat gezelliger. Kweken we gewoon midden in de stad de groenten die we vlak daarnaast eten.
Nee, maar we praten hier misschien nog over een fantasiewereld. Maar jij ziet het echt gebeuren dat er winkelstraten zijn. Grote kantoorpanden die in een mum van tijd kunnen worden omgetoverd tot een vertical farm.
Ja, dat lukt alleen als er ook een verhaal bij zit. Ik denk de echte pure economische productie, die zou je aan de rand van de stad willen doen. Niet midden in het hart. Maar ja, er is ook een mooi verhaal bij te vertellen. Want je kan echt heel gezond en veel lekkerder groentes produceren. En lekkere groentes, ja. Dat zou toch mooi zijn als de kinderen zeggen, ik wil groente in de plaats van ik wil patat.
Wat zou wat jou betreft het verhaal moeten zijn? Gaat het dan om over hoeveel lekkerder die groente is? Of over hoeveel gezonder die groente is? Of welke milieuwinst er mee gerealiseerd wordt?
Ja, eigenlijk alles. Maar persoonlijk vind ik die milieuwinst, dus de impact op wat we allemaal fout gedaan hebben in de afgelopen jaren in de wereld, dat we daar met technologie wat van terug kunnen doen, dat vind ik persoonlijk het belangrijkste. Maar die gezondheid en dat lekker eten vind ik ook wel heel belangrijk.
En als er nu panden leeg staan, hè, aan de randen van de stad, kan daar dan een vertical farm in? Of gelden er nog allerlei voorwaarden die ervoor zorgen dat een gebouw juist wel of niet geschikt is om te worden omgebouwd tot een verticale boerderij?
De regelgeving nu is nog niet heel praktisch daarin. Hè. Dus dingen als brandveiligheid, wat natuurlijk best belangrijk is, die hebben nog niet nagedacht over een vertical farm. En die zien gewoon iets met veel elektriciteit en met veel water. Dat is vast eng. En dan word je gedwongen tot bijvoorbeeld sprinklers installeren. Dan wordt het ineens heel duur.
Maar dat klinkt ook niet onlogisch. Veel water, veel elektriciteit. Dat je daar nog even goed over na moet denken. En of dat een bepaald risico met zich meebrengt.
Nee, dat moet je ook doen. Dat moet je. Het is ook wereldwijd al een paar keer fout gegaan. Dus misschien niet handig om te zeggen.
Oh, dan staat zo'n vertical farm gewoon in de fik?
Meestal niet in de fik, maar wel bijvoorbeeld veel rookschade.
Ja, nou dan kun je de basilicum ook weggooien. Natuurlijk.
Dan kun je inderdaad de basilicum weggooien. Moet je alles schoonmaken en kan je dan pas weer opnieuw beginnen. Dat is natuurlijk een duur grapje.
Wat wordt tot slot de grote doorbraak? Waar wacht je nou nog op? Want het gaat over makkelijke vergunningen krijgen. Het gaat over een label vanuit Europa. Het gaat om geld dat beschikbaar moet zijn om te kunnen leren. Het gaat om weerstand van de boeren die denken, wat we nu doen gaat toch ook goed?
Ja, ik denk dat het niet zo ver meer is. Ik denk dat we nu al voor dezelfde prijs dezelfde producten kunnen produceren. En ik denk zodra als dat bewezen is, dat eigenlijk de grote doorbraak gaat zijn.
Ik help het je mee, hopen. Gert-Jan van Staalduinen, directeur en mede-eigenaar van Logix. Dank voor je komst.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over ontwikkelingen op het terrein van sport en economie. En vandaag gaat het over voetbal en faillissementen. Marcel, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
En dat faillissement dat wordt nog afgewend, maar het gaat hier over de zeer welbekende voetbalclub FC Barcelona. Daar gaat het al dagen over, ik denk al een week. Wat is er nou precies aan de hand?
Ja, het coronavirus heeft ook hier zijn impact. Dus Barcelona is bij uitstek een club die enorm afhankelijk is van toerisme, van mensen die de wedstrijden bezoeken, het stadion bezoeken, het museum bezoeken, shirtjes kopen in de shop van in het stadion. Ja, en die mensen zijn er nu allemaal niet. Dus dat scheelt die club zo'n meer dan 150 miljoen euro. En ze komen nu echt in de problemen. Ze hebben slecht financieel beleid gehad de afgelopen jaren. Ze betalen veel te veel aan salarissen. Ze hebben een enorme schuld. Niemand weet precies hoeveel, maar die zit ergens tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro. En ja, nu zijn er ook partijen die zeggen, ja, je moet gewoon je verplichtingen nakomen. Er is een bouwbedrijf, dat heeft het hele nieuwe trainingscentrum voor de jeugd gebouwd. Nou, en die wil gewoon zijn facturen betaald krijgen. En het betekent dat het daar even niet goed gaat.
En het betekent volgens mij ook, als ik de hele opsomming beluister, dat het echt niet alleen COVID is dat ervoor zorgt dat Barcelona nu in de problemen zit. Het is de resultante van jarenlang wanbeleid. En leven op de grote voet.
Ja, een paar jaar geleden ging het best aardig. En nadat ze Neymar verkocht hadden, weliswaar voor 222 miljoen euro... aan Paris Saint-Germain, de Franse voetbalclub... hebben ze ook allerlei nieuwe spelers gekocht voor veel te veel geld... die ook niet brachten van wat er van verwacht werd. Dus die rendeerden helemaal niet. En ja, dat betekent dat het geld daar maar de deur uitliep. Ze betalen ongelooflijk veel geld aan salarissen, zei ik al. Hè. Bijna 70% van de totale de begroting gaat op aan salarissen. Messi alleen al verdient al 100 miljoen per jaar. Dus het is gewoon niet bij te houden in dit soort tijden.
Hadden ze Messi niet dan moeten verkopen om de discussie van de afgelopen zomer maar weer dunnetjes over te doen? Maar dan ben je af van zijn salaris en het kan nog behoorlijk wat opleveren.
Ja, dat vind ik best een moeilijke vraag, want hij is natuurlijk ik denk de allerbeste voetballer, althans vind ik dan ter wereld. Hij zorgt ook voor enorme aantrekkingskracht, maakt nog steeds verschil op het veld, hoewel de stemmen daar ook wel eens over staken. Maar hij zorgt natuurlijk voor heel veel commercieel rumoer. Hij zorgt dat er altijd aandacht is. Zo'n grote speler. Dus ik zou hem niet zo snel wegsturen. Maar wel anderen die gewoon veel te duur zijn. Of waar veel te veel salaris aan wordt betaald. Ja. En nu moeten ze wel gaan korten op al die salarissen. Want ze moeten binnen korte tijd zo'n 190 miljoen euro gaan vinden. En dat betekent dat ze bij die spelers zo'n zeker 30% moeten gaan korten op al hun salarissen. Nou, met Frenkie de Jong, de Nederlander die daar speelt, hebben ze al een overeenstemming bereikt. En ook met een paar andere spelers. Maar het is maar de vraag of iedereen daarin mee wil gaan.
Ja, volgens mij is dat niet zo, dat die spelersgroep daardoor ook verdeeld zou kunnen raken. Maar de belangrijke vraag is, denk ik, nu we dit zo bespreken... Mm-mm. Kan Barcelona wel failliet gaan? Hè? Wie wil dat op zijn geweten hebben? Doe het maar eens.
Ja, dat kan je bijna niet voorstellen dat het zou gebeuren. En ja, de grote Spaanse voetbalclubs hebben heel veel schulden. Dat is natuurlijk allemaal ondergebracht ook bij Spaanse banken. Nou, die willen het niet op hun geweten hebben dat zij een club failliet zouden verklaren. Dus elke keer zie je wel weer dat er een oplossing komt, dat er nieuwe manieren worden gevonden. Barcelona is nu even voorzitterloos. Dus het is een overgangsregering, zeg maar. In januari wordt een nieuwe president gekozen. Die kan zich dan ook hiermee bezighouden. Ja, ik kan me niet voorstellen dat deze club failliet gaat. In Nederland, als je failliet gaat, dan kun je niet opnieuw starten. Ik weet niet hoe dat in Spanje zit, maar in heel veel andere landen. Als je nou failliet gaat, kun je ook de volgende dag weer opnieuw beginnen. Maar ik denk dat een club als Barcelona altijd wel weer in staat is om fondsen te vinden. Ja. Ze gaan een nieuw stadion bouwen. Daarvan wilden ze de opbrengst, want willen ze de naamgeving verkopen. Dat wilden ze eerst aan de mensen geven die op zoek zijn naar een vaccin voor het coronavirus. Nou, nu lijkt het erop, maar misschien is dat virus er ook, dat ze dat geld toch maar zelf houden. Dus ze gaan op allerlei manieren op zoek naar nieuw geld, bezuinigen, nieuwe commerciële contracten. En dan zal Barcelona best overleven. Dat geloven we wel. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze failliet gaan.
Je haalde net Nederland aan. Er zijn volgens mij wel Nederlandse clubs failliet gegaan, toch? In het betaalde voetbal.
Oh, zeker. Ja, Haarlem natuurlijk is een hele bekende. Maar de laatste was Veendam in maart 2013. En AGOVV, Roosendaal, Xerxes, DHC. Maar dat praat over de 70 jaren. FC Amsterdam. Ja, dat zijn allemaal clubs. Ja, daar ging het niet goed mee. En uiteindelijk komen al die mensen op straat te staan. Er komt een bewindvoerder en een curator. Alle contracten worden ontbonden. En bestaat die club niet meer. En wat ik al zei, in Nederland is het zo geregeld dat die licentie, die valt dan weer terug naar de KNVB. Dus dan kan iemand niet een doorstart doen. Hè, wat normaal gesproken bij heel veel bedrijven ook in Nederland wel kan. Maar in het voetbal dus niet. In andere landen is dat wel zo. En met name in Oost-Europa zie je bijvoorbeeld dat ze heel lang geen salarissen betalen, de club failliet laten gaan, in de volgende dag weer een doorstart maken. En dan veranderen ze één of twee namen of letters in de naam van de club. Nemen ze ook de historie weer mee en dan gaan die clubs gewoon verder. En met name die voorzitters die daarachter zitten zijn loesje figuren. Maar gelukkig kan dat in Nederland niet. In Nederland is het allemaal goed geregeld.
Marcel Beerthuizen, dankjewel. Tot volgende week.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het zou een primeur voor Nederland hebben betekend. Een avondklok in Rotterdam. Maar die kwam er niet. Het vuurwerkverbod met oud en nieuw houdt de gemoederen ook flink bezig. En dat allemaal ga ik bespreken met het lobbypanel. En daarin zit Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. En Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. En oprichter van Magnet.me. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Jij mag beginnen, Vincent. Wat staat er op jouw eigen agenda?
Op mijn eigen politieke agenda, ja, dat zal je niet verbazen, is toch de ondergedoken leraar in Rotterdam, omdat hij een spotprint had opgehangen, die er al overigens 5 jaar lang hing, in zijn klaslokaal. En dat is toch iets waar, ja, ik heb het gisteren in de begrotingsbehandeling van de gemeente Rotterdam een soort morele crisis genoemd. Hè, dat het gewoon heel normaal is, blijkbaar, om als je iemand anders een mening heeft die je niet bevalt, om dan maar te gaan intimideren, gaan te bedreigen. Er zijn leraren in Rotterdam die de Holocaust niet kunnen bespreken in hun klas. Die niet homoseksualiteit kunnen bespreken. En dat moeten we niet normaal vinden met z'n allen. En daar moeten stevige maatregelen op worden genomen. En er moet ook een duidelijk signaal vanuit de politiek uitgaan, vind ik, dat we dat niet accepteren.
Maar wie vindt dat op dit moment dan normaal? Het is toch niet voor niks dat daar heel veel discussie over is?
Nou ja, dat zou je zeggen. Maar toch zijn er ontzettend veel leraren die ik spreek op scholen in Rotterdam, die gewoon moeite hebben met dat soort onderwerpen te bespreken. Dus eigenlijk, en wat dan de reactie vaak is van, nou, laat het maar, dan bespreken we het niet. Weet je, en dat gebeurt veel vaker dan je denkt. En daar moeten we echt paal en perk aan stellen.
En wat stel jij voor? Ik heb ook jouw eerdere media-uitingen op dit vlak een beetje in de gaten gehouden. Dan horen daar grote woorden bij van, nou, als je het niet vindt kunnen dat jij hier op je religie wordt aangesproken of dat er grapjes over gemaakt worden, dan hoor je hier niet.
Ja.
Dan hoor je hier niet. Wat is dat dan voor oplossing van het probleem?
Ja, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zulke grote woorden. Want eigenlijk vind ik het vrij logisch. We hebben hier de vrijheid van meningsuiting. En als jij gaat bedreigen en intimideren omdat iemand anders een mening heeft die jou niet bevalt, ja, dat is, kijk, dat past totaal niet bij Nederland. Dan moet je echt in een land als Saudi-Arabië of China of Noord-Korea gaan wonen. Want daar zou je er geen last van hebben.
Dus dan donder je maar op.
En dat heeft zo de burgemeester van Rotterdam heeft dat ook gezegd naar aanleiding van Charlie Hebdo.
Nee, dus dat herhaal jij nu in deze...
Ja, vind ik ook, weet je, en dat is omdat eigenlijk wat ik daarmee zeg is dat Nederland is de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van meningsuiting is Nederland. Kijk, hetzelfde als jij in Oostenrijk bent geboren en je hebt echt een pesthekel aan bergen, ja, dan is er maar één oplossing.
Nee, maar hoe stel je dat voor in een klaslokaal? Ik herinner me ook nog wel de opwinding, de discussie naar aanleiding van de woorden van Abu Talib.
Ja.
Leraren die zeiden, god, dat is interessant. Een burgemeester van Rotterdam die zegt, nou, als het je hier niet bevalt, dan ga je er ergens anders maar zoeken.
Ja.
Wat is dat voor oplossing voor de situatie in zo'n klaslokaal?
Nou, ten eerste, dat onderstreept gewoon dat zet, oké, tot hier niet verder. Weet je, we pikken het nu gewoon niet meer. En twee is, en dat hebben we gisteren ook behandeld in de gemeenteraad. Gaat nu onderzocht worden wat wij concreet kunnen doen om leraren te ondersteunen. En wat wij ook hebben voorgesteld is om een expositie te organiseren in Rotterdam, tentoonstelling, waar middelbare schoolklassen naartoe kunnen om context en uitleg te geven over de vrijheid van meningsuiting. Dat kan, dat het moet kunnen. En wat dat betekent als je dat niet meer hebt in de samenleving. Dat vind ik belangrijk. Dat is ook een lesje burgerschap voor heel veel middelbare schoolleerlingen in Rotterdam. En dat willen we gaan doen.
Mark, wil jij hier nog verder op reflecteren of heb jij al een verse lobby voor mij klaarstaan?
Maar ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting kan ik het alleen maar mee eens zijn. Dat is een groot goed en dat moeten we ook bewaken met elkaar. Vincent is politicus, dus dat is even aan hem. Maar daar kan ik me als burger helemaal achter scharen. Tegelijkertijd, ja, wat houdt ons bezig? Wij mogen het Public Affairs Team van Noord-Nederland ondersteunen bij hun lobby om naar een eerlijke verdeling van Europese subsidies in Nederland te gaan. Dus het kabinet maakt binnen nu en 2 weken de beslissing over onder andere de verdeling van EVRO-subsidies. En die subsidie heeft vooral als doelstelling om de economische verschillen te verkleinen. En nou ja, Public Affairs Team van Noord-Nederland die wil dat het kabinet die Europese gelden eerlijk verdeelt. Dat betekent dat die gelden toe moeten waar dat het hardst nodig is. En dat zijn de minst welvarende regio's in Nederland. En daar vallen de drie provincies in Noord-Nederland onder. Zoals Drenthe, Groningen en Friesland.
Dus een eerlijke verdeling betekent op dit moment vooral meer geld voor Noord-Nederland. Hoe eerlijk
ja, dat zou dan
ook,
een eerlijke verdeling zijn om die inhaalslag te kunnen maken. Om dat gat, het verschil tussen de regio's en de Randstad te verkleinen. Te zorgen dat we de economische potentie van heel Nederland benutten. En niet zorgen dat er 2 snelheden in Nederland bestaan. Dus dat is waar wij ze bij helpen.
En hoe gaat die lobby dan? Met wie moet je in contact treden om ervoor te zorgen dat die eerlijke verdeling tot stand komt?
Nou, uiteindelijk gaat daar het kabinet over. Dat ligt in eerste instantie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar ook diverse Kamerleden hebben gelukkig hier al steun voor uitgesproken. Maar ja, er moeten wel besluiten genomen worden en er moet een voorstel zijn. En dat gebeurt achter de burelen in Den Haag. Maar daar wordt dus achter de schermen hard aan gewerkt om te zorgen dat die eerlijke verdeling ook een echte eerlijke verdeling is.
Dan, dit is natuurlijk een woordgrap, maar er moet nog een klap op worden gegeven. Komt er een vuurwerkverbod of niet? Vrijdag praat de ministerraad erover, maar er is al wel het een en ander uitgelekt dat een serieus voornemen zou zijn. En Vincent, ik wil met jou beginnen, omdat ik had een flashback naar vorig jaar.
Ja.
Toen speelde de Rotterdamse VVD een tamelijk belangrijke rol in het vuurwerkverbod in Rotterdam, dat ja. Er vorig jaar al was. En toen ben ik dat nog eens uit gaan zoeken. Maar een paar dagen later zeiden jullie, wij zijn eigenlijk ook wel heel erg blij met een gedeeltelijk verbod. Dus wat is nou precies jullie standpunt en hoe hebben jullie er toen voor gezorgd dat er in Rotterdam een vuurwerkverbod was?
Ja, nou, dat klopt. Je geheugen, dat laat jou niet in de steek. Dat was begin dit jaar. Toen hebben wij gezegd, een paar dagen na de jaarwisseling, waarin er weer heel veel incidenten waren, ook geweld tegen de politie met vuurwerk, onder andere. Hebben gezegd, nou ja, jongens, als dit een feestje is, als dit betekent dat je een feestje met elkaar viert, dan hoeft het voor ons niet meer. Zoveel ellende, natuurlijk heb je het over ogen die eruit worden geblazen, maar ook gewoon echt geweld tegen hulpverleners met vuurwerk. En toen hebben wij besloten om een vuurwerkverbod te steunen. En omdat wij dat deden, was er voor het eerst een meerderheid in een grote stad in Nederland voor een vuurwerkverbod. En dat vuurwerkverbod hebben wij nu ook aangenomen. Dat hebben we aangenomen al in juli, geloof ik. Met de APV. We hebben APV gewijzigd, Algemene Plaatselijke Verordening, Lokale Wet. En dus voor ons is het eigenlijk helemaal geen verschil over wat het kabinet doet. Want wij hadden al besloten tot een vuurwerkverbod.
Nee, maar waar het om ging volgens mij in de regelgeving is dat jullie het liefst hadden gezien dat er een duidelijk onderscheid gemaakt kon worden tussen knalvuurwerk, het zwaardere werk.
Ja.
En het wat lichtere werk. En dat kon niet. En daarom waren jullie voorstander van het algeheel verbod.
Ja, klopt.
En dat geldt dus nog steeds. Maar het liefst zouden jullie dus een gedeeltelijk verbod zien.
Nou, wat wij toen hebben gezegd is van, je hebt een aantal soorten onschuldig vuurwerk. Waar niet zoveel, laat ik het zo zeggen, ellende van komt. We hebben toen gezegd van, nou ja, laat mensen dat gewoon nog afsteken. Maar dat verschil konden we niet maken. En toen hebben we toch moeten besluiten. En zeggen van, ja, het is volgens de wet kunnen we alleen kiezen alles of niets. En dan kiezen we ervoor om geen vuurwerk af te steken.
Nou is de maatregel die nu in de lucht hangt niet weer een woordgrap, maar vooral ingegeven door het feit dat de zorg ontzien moet worden. En dan lees ik in de Volkskrant een reactie van een traumachirurg bij het brandwondencentrum in het Maastadziekenhuis weer in Rotterdam. Mark, en die zegt dat er vorig jaar in de laatste maand van het jaar, inclusief 1 januari, in de 8 ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland 15 mensen zijn opgenomen vanwege vuurwerkletsel. En hij zegt, dit is een plan voor de bühne. Het zou veel meer helpen als mensen niet gaan drinken en elkaar om 12 uur 3 zoenen geven om een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dus ook uit die hoek hoor je toch bezwaren.
Maar volgens mij is het heel lang geleden dat mensen elkaar 3 zoenen hebben gegeven. Ook die 1,5 meter afstand geldt ook op oudjaarsavond. Maar als het dan gaat over dat vuurwerkverbod en het algeheel vuurwerkverbod, hebben we eigenlijk een paar dingen. Eén, we hebben vlak voor de uitzending hebben we samen met onze partner My Dialogues een onderzoekje gedaan onder 200 Nederlanders. En daarvan blijkt 63% het eens te zijn met een algeheel vuurwerkverbod dit jaar. En slechts 39% of 39% die vindt dat vuurwerkverbod ook daarna in de stand moet blijven. Dus mensen hebben wel degelijk de begrip voor dat een algeheel vuurwerkverbod onder de huidige corona-omstandigheden wenselijk is. En uiteraard met al die maatregelen, ook na zo'n reactie van een traumachirurg in de Volkskrant, bij al die maatregelen geldt natuurlijk hoe proportioneel is het. En uiteindelijk gaat het erom dat het draagvlak is voor coronamaatregelen. Maar ja, als je aan het lobbyen bent en je bent de voorstander van een algeheel vuurwerkverbod, is dit een enorm goed moment om deze coronacrisis aan te pakken om dat te doen.
Ja, precies. Maar daar zeg je iets belangrijks. Want dit zal door mensen die het vuurwerk een warm hart toedragen worden gezien als verloren grond die je nooit meer terugkrijgt.
Nee, dat wordt dus ook wel eens vaker gezegd. Het meest effectief effectieve manier om iets te realiseren is een pilot introduceren. En dat is wat hier natuurlijk gebeurt. Is dat als er daadwerkelijk dadelijk een vuurwerkverbod van kracht is eind dit jaar. Dan moeten we maar even blijken of we dat dan in 2021 aan het eind van het jaar weer terug hebben. Voor degenen die dat heel erg fijn vinden en waarderen.
Ja, en de handelaren die er nu mee te maken krijgen, die zeggen natuurlijk alweer dat de sluizen naar Duitsland, België, naar het illegale vuurwerk wagenwijd openstaat. Dus dat een vuurwerkverbod in Nederland ook niet alles op zou lossen. Vincent, is dat een verdiende punt?
Ja, nou kijk, in zo'n geval moet je goed niet de vijand van perfect laten zijn. Weet je, je kan nooit een compleet waterdichte situatie creëren, maar je kan wel een betere situatie creëren dan het geval was bij de vorige jaarwisseling. En zeker met het oog op corona. Nog even wat betreft die arts. Het gaat niet alleen om mensen die direct vuurwerkslachtoffer worden en die daardoor in ziekenhuizen belanden. Het gaat ook dat je door vuurwerk een soort sfeer van wetteloosheid krijgt op straat. Dat we meer geweld zien, meer vechtpartijen, meer steekpartijen, meer schietpartijen in Rotterdam. En die mensen belanden ook in het ziekenhuis. Dat is dan niet één op één gerelateerd aan vuurwerk, maar dat komt wel door die sfeer van wetteloosheid die je krijgt op de straat. En twee, de politie moet straks gaan optreden, waarschijnlijk heel veel tegen illegale feestjes. Dan willen we niet dat die met vuurwerk bekogeld worden. Dat is wel altijd het geval geweest met oud en nieuw. En daar hield ik mijn hart ook voor vast. En dat is een van de redenen waarom ik denk dat het een verstandig besluit is om dan geen vuurwerk toe te staan.
Mark, nu wordt er natuurlijk wel weer gesproken over een compensatie van de vuurwerkhandelaren. Die hebben voor een belangrijk deel al ingekocht, hebben voorgefinancierd. Dat gaat dan toch weer, en ik snap dat het in het grotere geheel der dingen misschien een peulenschil is, maar om 60, 70 miljoen.
Ja.
Moet dat nog een rol spelen?
Kijk, op het moment dat je als ondernemer iets inkoopt wat gewoon bij normaal ondernemerschap hoort en het is gewoon legaal en de overheid besluit om iets illegaal te verklaren, dan is het ook logisch dat daar een passende oplossing wordt gevonden. Dus terecht dat die ondernemers zeggen, daar wil ik voor gecompenseerd worden. Daar hoort gewoon een oplossing bij. Of dat dan de peulenschil is, weet ik niet. Normaal gesproken schieten we dat gewoon met z'n allen af. De lucht in. Dus daar moet gewoon een oplossing voor gevonden worden.
Zaken doen.
Het lobbypanel is aan het woord. En dat woord geef ik dan aan Mark van de Anker van WePublic en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam en oprichter van MagnetMe. En het is niet helemaal op jou afgestemd, maar we gaan het hebben over een avondklok. Een avondklok die ook zou kunnen ingaan in Rotterdam. Dat leek nog een kleine stap, maar hij is er toch niet van gekomen. De burgemeester, Ahmed Aboutaleb, waar je het eerder over hebt gehad in dit panel, omdat hij als voorzitter van de Veiligheidsraad, Veiligheidsregio, heel makkelijk dingen kan doordrukken zonder dat daar politiek nog enige verantwoording hoeft te worden afgelegd, zei toen, ja, als die avondklok er komt, dan is dat een gevolg van ons eigen gedrag. Dan hebben we het over onszelf afgeroepen. Deel jij überhaupt die opvatting?
Ja, 100%. We maakten ons ontzettend veel zorgen om de besmettingen in Rotterdam. Die liepen enorm hard op om verschillende redenen. En dan moet je hard ingrijpen. Want de enige optie is om die besmettingen weer een beetje terug te brengen. En we doen het natuurlijk liever niet. Laat dat helder zijn. Maar het is toch ook een beetje in die zin een beetje. Je moet de middelen inzetten die nodig zijn. En een avondklok zou daarbij kunnen helpen. En ik ben blij dat we hem uiteindelijk niet hebben hoeven in te zetten. Was maar voor het feit dat wij gisteren na 10 uur 's avonds klaar waren met vergaderen in de gemeenteraad. En anders zou het moeten betekenen dat wij moesten overnachten op het stadhuis.
Vergadering had minder lang geduurd, Vincent.
Dat denk jij. Politie horen zichzelf heel graag praten. Geweest. Dat helpt echt niet, zo'n avondklok.
Maar jij kent de situatie in Rotterdam. Je zegt, er zijn verschillende redenen waarom het aantal besmettingen daar opliep. Ik heb daar ook het een en ander over gelezen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, Rotterdam is een grote stad. Ja. Daar is nou eenmaal meer verkeer. Dan zitten mensen dichter op elkaar. En waarom het nou in Rotterdam nog weer forser oploopt dan elders. Misschien is het ook gewoon toeval.
Ja. Kijk, natuurlijk is het meer dicht bevolkt. Maar aan de andere kant, wat we ook hebben gezien, is dat Rotterdam is ook een hele multiculturele stad. Met mensen die ook vaak de taal niet spreken. Nieuwspenetratie is bijvoorbeeld heel laag in Rotterdam. Ik wil jullie niet tekort doen, maar er zijn heel weinig mensen die daar BNR luisteren. Wat mensen daar wel kijken, en dat is logisch met zo'n multiculturele stad, is bijvoorbeeld Turkse tv. En je hebt een voorbeeld van oudere Turkse mensen die alleen maar de Turkse televisie aan het kijken waren. En die Turkse televisie zei tegen hen, je moet als 65-plusser er 3 weken binnen blijven. Dus deden ze dat. Weet je, die gingen gewoon de Turkse maatregelen volgen. Mm. In plaats van de Nederlandse. En dat is echt een probleem in Rotterdam. Waardoor die urgentie, die kijken niet de persconferentie van Rutte en de Jonge. Waardoor die urgentie toch een stukje minder binnenkomt. En inderdaad, de dichtbevolkheid speelt daar natuurlijk ook een rol. Dus het is een combinatie van factoren.
Er is daar ook wel een politiek spel aan vooraf gegaan, Mark. Namelijk binnen de coalitie ook al. D66, dat expliciet zijn nou zo'n avondklok. Dat moet toch wel echt het allerlaatste zijn waar we aan beginnen. Sterker nog, die moet er misschien wel niet aan beginnen. Toen is er een discussie geweest. Tenminste, dat is naar buiten gekomen van kabinetsleden. Die zeiden, nou, dit is misschien dan te fors. Maar we kunnen ook niet helemaal niks doen. Dus gaan dan maar 2 weken lang de musea en de theaters dicht. Zou het echt zo gelopen kunnen zijn?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb ook bijvoorbeeld de column van Wouter de Winter gelezen in de Telegraaf. Over wat er in Den Haag zou gebeuren allemaal. Ik denk dat, en dat is allemaal speculatief. Maar ik denk dat ook het kabinet zoekt een weg uit. Een way out uit deze crisis. En proberen met z'n allen die besmettingen zo laag mogelijk te houden. En het enthousiasme van mensen om zich aan maatregelen te houden is niet altijd even groot. Dus alle opties liggen op tafel. Dus ook het avondklok. En een zeer impopulaire maatregel. En ik denk dat ze soms ook even niet weten wat gaat nou helpen, wat niet. En gelukkig zijn er ook allerlei initiatieven om te kijken hoe we meer naar een testsamenleving kunnen komen. Ja. Om op die manier een bijdrage te leveren. Gelukkig heeft VNO-NCW dat samen met een aantal partijen...
Maar Mark, dat het kabinet het niet zou weten, dat begrijpen we denk ik voor een deel. Hè. Stuur in de mist, achteruitkijkspiegel. We kennen alle metaforen inmiddels wel. Dus dan wordt er gezocht naar een way out. Dan klinkt het dus alsof die musea en die theaters vrij gemakkelijk in een hoek komen waar de klappen vallen. Kun je daar dan nog iets tegen doen? Want die zullen zeggen, nou, bij ons, kijk naar het aantal besmettingen. Er is heel weinig direct te herleiden tot theaters en musea. We hebben alles gedaan om te voorkomen dat er daar iets mis kan gaan.
Maar volgens mij maar we hebben met z'n allen heel veel discussie over wat wel en niet effectief is. En we hebben het er eerder over de horeca gehad. En ook daar zijn de besmettingen relatief laag.
Nee,
en ook zij zijn
geen
gewoon
woord meer
de klos.
Over geven, Mark, want dat weet je inmiddels wel.
Ja, ik stond net op het punt om ze een pluim te geven. Oh, nou, omdat ik vind dat ze zo goed bezig zijn. Ja. Nee, maar ook de Koninklijke Horeca kijkt nu samen met VNO-NCW. MKB Nederland. Hoe kunnen we nou zorgen dat we die besmettingen tegengaan? En we moeten met elkaar plannen verzinnen om te laten zien dat de besmettingen op bepaalde plekken niet gerealiseerd worden of plaatsvinden. En daar waar ze wel plaatsvinden, moeten ze aanpakken. En dus op die manier moeten proberen een oplossing te vinden.
Maar volgens mij is het ook...
En het blijft trial and error.
Ja. Nee, is ook zo, hè. Maar volgens mij is het ook niet zo dat je in een groot museum, dat daar dan het probleem is van die besmettingen, maar wel de reisbewegingen daarnaartoe. En hetzelfde geldt voor thuiswerken. Dat hoeft niet per se op een kantoor plaats te vinden, maar wel in de tram, in de trein of in de bus richting het werk, het museum, het theater. Dus het is wel een manier natuurlijk om die reisbewegingen te beperken.
Tot slot naar een andere lobby, als je het een lobby mag noemen, want dat gaat over de CO2-heffing. CNV pleit er nu voor om die invoering voorlopig uit te stellen, want de economie, ook de industrie, staat veel te veel onder druk. Toen moest ik denken aan een bericht van eind mei, waarin het kabinet zei, nou, wij komen alle bedrijven al tegemoet. Die hebben nu de mogelijkheid dispensatierechten in te zetten, en dat zal ervoor zorgen dat er nauwelijks sprake is van lastenverzwaring. En dat is allemaal bedoeld om die CO2-tax voorzichtig te introduceren, gelet op de onzekere economische ontwikkelingen de komende jaren. Dan is er toch al sprake, Vincent, van een beweging van het kabinet richting de industrie, richting het bedrijfsleven.
Ja, en dat zie je natuurlijk nu sowieso, omdat die coronacrisis dat bedrijfsleven keihard raakt. En het ook in het belang van ons allemaal is dat bedrijfsleven natuurlijk sterk blijft en overeind blijft. Ik denk, ik kan zelf als ondernemer spreken, dat het een echt... ik vind dat je als ondernemer in Nederland echt in je handjes mag knijpen dat je onderneemt in Nederland. Als ik kijk naar wat er vooral in Europese landen niet wordt gedaan voor ondernemers, in Nederland wel. Dus ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn als ondernemers. Aan de andere kant voelt zo'n CO2-tax voor de bedrijven die dat betreft natuurlijk heel dubbel. Aan de ene kant krijg je natuurlijk heel veel steun. Aan de andere kant moet je daar natuurlijk wel de portemonnee voor trekken. Ja, maar ja, ik vind wel...
Wat bedoel je de portemonnee voor trekken? Want dat moment wordt uitgesteld.
Maar nog steeds, het wordt geïntroduceerd. Hè. Dus er zal, kijk, er wordt maatwerk geleverd inderdaad. Maar het zal geïntroduceerd worden vanaf volgend jaar. En het zal betekenen dat sommige partijen ook
met een effectieve lastenverzwaring in 2024?
Ja, nee, maar dat, dus het gaat beginnen. Maar het gaat volgend jaar beginnen. Ja. Dus het wordt wel geïntroduceerd. En natuurlijk kan het effect gemitigeerd worden een beetje, om het voorzichtig te introduceren. Maar we moeten, laten we daar wel eerlijk over zijn, we moeten ook wel die klimaatdoelen halen. Ja, dus het is belangrijk dat het gebeurt. Het liefst op Europees niveau, zodat je geen verschil krijgt tussen Europese landen. Maar het klimaat is ook belangrijk om te redden. Ja. En daar kunnen we ook niet al te lang mee wachten.
Het is goed dat jij dat dan zegt. CNV heeft het eerder ook gezegd. Hè? De handtekening van CNV staat onder dat klimaatakkoord. Mark, kun je dan met heel veel recht en reden zeggen van ja, maar nu even niet, want de kaarten liggen anders? Of wordt dat toch een lastig pakket?
Nou ja, ik vond het slim van CNV. Goed ook richting de achterban. En ook goed op het moment dat je nog andere belangen hebt te behartigen aan die OR, ondernemingsraadtafel. Maar ik ben het echt wel met Vincent eens in dit geval. Is dat, we moeten wel niet alleen op de korte termijn kijken. Daar worden de maatregelen, de impact aangepast. Maar we moeten ook op de lange termijn kijken. En ondanks dat we met z'n allen thuiswerken en stilzitten en dus niet met de auto rondrijden, moet er wel iets gedaan worden aan die CO2-uitstoot. En daar de impact wordt vooruitgeschoven. Dus pas vanaf 2024 zou dat de industrie echt raken. En in die tussentijd moet de industrie kijken met elkaar hoe ze oplossingen kunnen vinden om die CO2-uitstoot te verminderen. Dus hoe minder CO2-uitstoot, hoe minder impact die heffingen op je heeft. En volgens mij op de lange termijn moeten die doelen gerealiseerd worden. En is het nu korte termijn denken om te denken dat zien we dan wel weer. Want dan hebben we dan weer nieuwe problemen. Dat zien we ook met de stikstofdossier.
Nou is er deze week gedebatteerd door de Tweede Kamer over die CO2-belasting. En nou vraag ik me af of het toeval is dat het CBS dan gisteren met cijfers kwam over wie er voor welk deel van de belastingen verantwoordelijk was in 2019. Belangrijkste conclusie: de meeste opbrengsten uit de energiebelasting komen voor rekening van de huishoudens. En dan staat er ook nog, in datzelfde jaar waren deze huishoudens slechts verantwoordelijk voor minder dan een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Voor kleinverbruikers zijn de tarieven van de energiebelasting veel hoger dan voor de grootverbruikers. Daar zal het CBS altijd ontkennen. En ik ben geneigd te geloven dat iets met elkaar te maken heeft. Maar dit zijn toch pikante cijfers.
Ja, of heb jij te veel naar Lange Frans geluisterd?
Dat kan natuurlijk.
Ja, dat kan niet meer. Dat kan niet meer.
Ja, dat jij dat weet, zegt al genoeg natuurlijk. Jij zit de hele dag te refreshen op zijn YouTube kanaal.
Spreek me tegen.
Nou, ik weet het niet. Kijk, in het CBS, nee, ik denk niet dat dat toeval is. Maar het zal natuurlijk van zowel industrie als van huishoudens moeten komen. Kijk, in Rotterdam hebben we net weer 106 miljoen gereserveerd voor een energietransitiefonds. En daarvan gaat, we hebben natuurlijk de Rotterdamse haven, zoals wel bekend is. En daar gaat 70% van dat geld, wordt wel gestoken in die industrie, omdat daar die grootste vervuiling zit, wat betreft het milieu. Dus daar zit voor ons de grootste uitdaging. Uiteraard zit er ook een enorme uitdaging om voor het isoleren van huizen, het bijvoorbeeld aansluiten van huizen op het Rotterdamse warmtenet, wat we aan het doen zijn, waar we ook mee zijn begonnen. Dat zou ook veel geld kosten. Maar voor nu zit die grootste uitgave voor ons in Rotterdam zitten echt in de industrie.
Veel Rotterdam en terecht natuurlijk in dit lobbypanel, want een van de leden was Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam, oprichter van MagnetMe en Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Dank voor jullie komst en we blijven half in Rotterdamse sferen, want morgen dan is Marco Florijn te gast van de NVVK, de Vereniging voor Schuldhulpverlening, en oud-wethouder in Rotterdam. Ondernemers en huishoudens hebben zich in coronatijd minder gemeld voor de schuldhulpverlening. En dat is eigenlijk bepaald geen goed nieuws. Daar hoor je morgen meer over in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom. En dat wordt zijn primeur vandaag gepresenteerd door Harmen van der Veen. Geniet daarvan. Heel veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.